BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen. Dat is het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Mijn zakenpartner is vandaag Mirjam Bink, medeoprichter van Ondernemend Nederland, ONL. Welkom, fijn dat jij er bent.
Fijn om er weer te mogen zijn.
En onze eerste gast is Willem Seithoff. Onder andere over zijn nieuwste overname. Waarover zo meteen heel veel meer. Maar ik heb alvast één vraag voor je, want het zullen roerige maanden zijn geweest. Wat was nou de afgelopen maanden de belangrijkste, misschien wel moeilijkste beslissing die je hebt moeten nemen?
Jeetje, afgelopen maand.
Maanden. Deze
maanden. Oh, ja.
Je mag het ook
vanwege corona. Nou, dat is iets wat mensen vaak vragen. Zijn er nou hele zware maatregelen die je hebt moeten nemen, wat dan ook? Nee, wat we eigenlijk hebben gedaan is dat we juist heel veel nieuwe dingen verzonnen hebben. Dus we hebben onze contentplannen, zoals dat heet, onze contentstrategieën aangepakt. We hebben bijvoorbeeld bij Adformatie hebben we tijdelijk de printuitgaven zijn we even gestopt. En we hebben een heel nieuw soort van talkshow geïntroduceerd. Adformatie Connects Live. Dus we hebben juist eigenlijk geprobeerd in deze tijd om niet allemaal severe maatregelen te nemen, maar juist te kijken naar wat kun je nu op dit moment verzinnen om dat te doen wat je eigenlijk in deze tijd, coronatijd, moet doen.
Zometeen meer daarover. Maar eerst de huizenmarkt. Die krijgt uiteindelijk toch een flinke tik. Zo voorspelt de Rabobank. Volgend jaar en het jaar daarna kampt de markt met serieuze tegenvallers. Contact erover met Lisanne Spiegelaar, woningmarkteconoom bij de Rabobank. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Ik kan me voorstellen dat het met name corona is dat roet in het eten gooit op de huizenmarkt. Zijn er ook nog andere oorzaken of zijn die allemaal corona gerelateerd?
De oorzaken voor de verwachte daling van de huizenprijzen zijn eigenlijk allemaal corona gerelateerd. En dan vooral de oplopende werkloosheid als gevolg van de coronacrisis.
Want als mensen geen baan meer hebben, dan gaan ze zich ook niet meer oriënteren op een nieuw huis, laat staan ook zo'n huis kopen.
Inderdaad. En dan sowieso als je geen baan hebt, dan krijg je natuurlijk ook maar heel moeilijk een hypotheek. Dus of je moet al heel veel eigen geld hebben. Maar over het algemeen inderdaad leidt oplopende werkloosheid. Dan ga je niet meer een grote stap zetten om een koophuis te kopen of je huidige woning te verkopen.
Die werkloosheid en de stijging daarvan, die is nu al mondjesmaat aan de orde. Maar als ik kijk naar jullie verwachtingen, dan gaat het over de loop van 2021, 2022. Dus het duurt nog even.
Ja, inderdaad, de werkloosheid is al aan het oplopen. Maar dat gebeurt nu vooral onder de jongste leeftijdsgroep, 15 tot 25. En dan vooral ook onder zij die nog onderwijs volgen. Dus weet je, dat zijn veel bijbaantjes in de horeca bijvoorbeeld. En die groep is toch eigenlijk bijna niet actief op de koopwoningmarkt. Maar we verwachten inderdaad dat de werkloosheid nog verder zal toenemen. En dan dus ook wel onder groepen die echt actief zijn op de koopwoningmarkt. Waardoor we dan ook meer een effect gaan zien.
Ik sprak anderhalf maand geleden, zal het zo ongeveer geweest zijn, met Onno Hoes van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. En die zei, ja, je kunt erop wachten. Er zullen onheilsprofeten zijn die zeggen, de huizenmarkt komt aan de beurt. Het zal niet lang meer duren. Onheilsprofeten, zei hij, zijn het. Bent u zo'n onheilsprofeet?
Nou, dat klinkt natuurlijk een beetje negatief. Ik zou zeggen, wij kijken gewoon goed naar de theorie en ook wat er in vorige crisis is gebeurd. En eigenlijk, het zou gewoon heel gek zijn dat de woningmarkt ontsnapt aan de coronacrisis als de werkloosheid zo hard toeneemt. Want ja, dan worden mensen afwachtender. Weet je, zelfs alleen de angst om je baan te verliezen kan al maken dat je je verhuisplannen in de ijskast zet. Dus met gegeven dat er een hard oplopende werkloosheid komt, is het gewoon, zou het heel gek zijn dat die woningmarkt ontsnapt. Maar ja, het kan natuurlijk. Ik bedoel, het is een ontzettend onzekere tijd met corona. We weten niet goed hoe het virus zich ontwikkelt. We weten niet hoe sneller een vaccin gaat komen. Dus het kan natuurlijk meevallen.
Ja. Vindt u eigenlijk dat op dit moment al sprake is van het ontsnappen van die huizenmarkt? Want als je kijkt naar de maandcijfers, dan zou je toch zeggen, er is nog weinig aan de hand.
Ja, klopt. Inderdaad, in de officiële prijs- en verkoopcijfers is inderdaad nog geen sprake van een corona-effect. Maar daarbij is het ook wel belangrijk om te weten dat we die sowieso in het eerste half jaar niet hadden verwacht. Want er zit namelijk een vertraging in die officiële cijfers. En dat komt doordat het gemiddeld ongeveer 3 maanden duurt, tussen het ondertekenen van het voorlopig koopcontract en de eigendomsoverdracht bij de notaris. En dat laatste, dan wordt een huis pas geregistreerd als verkocht. Dus huizenmarktcijfers over juni gaan bijvoorbeeld over huizen waarvan het koopcontract al in maart, april is verkocht. Dus wat dat betreft hadden we het eerste half jaar inderdaad ook nog niets verwacht in de cijfers. Maar goed, huizen die in juli zijn verkocht, of die tenminste in juli zijn geregistreerd als verkocht, daarvan is het koopcontract dus in maart, april ondertekend. En toen zaten we natuurlijk midden in de intelligente lockdown. Dus we hadden eigenlijk wel wel daar al een effect in verwacht. Maar goed, als we dan ook kijken naar hoe de werkloosheid zich heeft ontwikkeld, en dat dat dus op dit moment nog vooral onder echt de allerjongste groep is, en de bijbaantjes, de mensen die ook nog een studie volgen naast hun werk, dan is het wel te verklaren dat ook in juli nog geen effect te zien is.
En van welke daling gaat u uit over de wat langere termijn, 2021, 2022? Zijn dat forse tikken of valt het allemaal relatief gezien nog mee?
Nou, we denken dat in totaal ongeveer de daling van de huizenprijzen zo'n 5% zal zijn. En die zit dan inderdaad verspreid over 2021 en 2022. Dus nou ja, voor 2021 denken we dat we dan op een daling van 0,8% uitkomen. En dat is natuurlijk, nou, dat klinkt niet veel, helemaal niet gezien de hoge prijzen. Maar dat heeft ook te maken met het sterke cijfer van 2020. En in totaal verwachten we dus een schok van ongeveer 5%. Dus nou ja, de prijzen die zijn, zullen dan ook na een correctie van 5% nog hoog zijn. En als we het vergelijken met de totale daling in de financiële crisis, die was echt wel een stukje groter. Dus wat dat betreft is het een tijdelijke dip en geen extreem heftige dip. Maar we verwachten toch wel echt een dip.
Dank u wel, Lisanne Spiegelaar van de Rabobank.
Kees de Kort.
Dan naar Kees de Kort. Goedemiddag Kees, BNR-economiecommentator, macro-econoom. Fijn om met jou te kunnen spreken.
Dag Thomas.
Over het Nationale Groeifonds, in Den Haag beter bekend.
Ho, dat is het Nationale Andermans Geld is oplossing voor alle probleemfonds.
Oké. Nee, ja, soms dan wacht je nog even 30 seconden voordat je me corrigeert. Maar nu kon het echt niet door de beugel, begrijp ik.
Nou, het is te verschrikkelijk voor woorden. Hoe komt het toch dat allerlei mensen die ambtenaar zijn en politicus denken dat geld alle problemen oplost? Linksom, rechtsom, naar boven, geef ze geld en dan komt het goed. Dat is toch een ontzaglijke, 100% zuivere misvatting. Maar wat gebeurt er met die mensen? Het zijn allemaal aardige mensen, het zijn verstandige mensen. Maar zo gauw ze hun kantoor binnenkomen en de microfoon zien, gaan ze ons uitkramen. En andermans geld uitgeven, dat hoort er ook nog bij.
Ja, wat helpt, want je hebt er volgens mij een nachtje over geslapen. Je bent er niet milder op geworden, dat deugt helemaal niks aan dat fonds. Nou, laten we het nog even schetsen, want dat fonds is al lang aangekondigd. Dat zou over 50 miljard gaan, 100 miljard gaan, nu is het 20 miljard in.
Het is allemaal niet te zagen. Het gaat om de basisgedachte. De gedachte is, de groei is te laag en we willen dat de groei in Nederland aantrekt om in de toekomst meer te kunnen doen. Nou, dat snijdt hout. Maar dan zou je toch zeggen, als gewoon een eenvoudige economiecommentator, dan gaan we eerst nadenken, waarom is die groei afgezwakt? En dat lijkt me een vrij belangrijke variabele, want die groei was hoger, is nou afgezwakt. En dan denken wij, we gaan er geld tegenaan gooien. Maar waarom is de groei afgezakt? Zijn in Nederland ondernemers allemaal hersendood geworden? Hebben ze geen plannen meer? Dat zou kunnen. Is er geen geld in Nederland? Dat zou ook nog kunnen. Komen buitenlandse bedrijven niet meer in Nederland? Dat zou ook nog kunnen. Kortom, waarom is de groei in Nederland afgezwakt? Als je daar een antwoord op hebt, durf te accepteren wat dat is, dan kun je gaan praten over wat moeten we gaan doen. Dat lijkt mij de juiste volgorde. En niet gewoon maar zeggen, we willen meer groei, dus hier is geld en we kijken over het schipstrand. Thomas, hè?
Nou, volgens mij, Kees, maar je mag me natuurlijk uiteraard weer van alle kanten corrigeren. Is de gedachte juist dat bijvoorbeeld grote infrastructurele projecten of nog weer meer investeren in onderwijs, dat dat achterwege is gebleven, omdat dat niet meteen morgen rendement oplevert, maar dat je dat pas over een aantal jaren ziet? En nu is men tot de conclusie gekomen, dat hebben we nagelaten, dat gaan we met dit fonds weer goed maken.
Ook dat is totale bullshit.
Ik had al zo'n verwachting.
Want dat komt trouwens, als je gewoon kijkt naar internationale vergelijkingen van Nederland als vestigingsplaats, hè, maakt niet uit welke organisatie dan kijkt, dan staan wij als Nederland altijd, niet op de eerste plaats, maar altijd tamelijk hoog. En dat is een optelsom van infrastructuur, onderwijs, rechtsstaat, financieel stelsel. Kortom, internationaal is niet zo heel belangrijk, maar toch is de groei afgezwakt. Hoe kan dat dan? Ga nou eerst in, dus als je dan zegt, we gaan eerst een paar miljoen, niet een paar miljard, een paar miljoen investeren om uit te zoeken wat er toch gebeurd is de afgelopen jaren, dat de ondernemers, hè, het is niet de overheid die voor groei moet zorgen, maar de ondernemers die voor groei moeten zorgen, dat die dat minder doen dan daarvoor. Dat is toch de vraag die voor ligt, of niet?
Ik ben alleen benieuwd of we daar dan de tijd voor hebben om dat eerst rustig uit te gaan zitten zoeken.
Nou ja, daar heb je niet zoveel tijd voor nodig, hoor.
Maar eerst een paar miljoen moet toch ergens
naartoe. Nee, we denken toch niet dat Nederland het enigste land is waar de groei afzwakt. En we denken toch niet dat er nog nooit iemand in de wereld heeft nagedacht waarom dat zo is en wat eraan zou kunnen gebeuren. Dit is allemaal een bekend verhaal. Hè. Er wordt genoeg onderzoek naar gedaan waarom dat gebeurt en wat je eraan zou kunnen doen. Maar de politici hoeven niet te weten. 20 miljard, other people's money, stamp erin en dan komt het allemaal goed.
Ah, het is... Nou ja, Kees, die internationale topposities, die blijken uit allemaal lijstjes, maar er wordt dan wel bijgezegd, ja, we staan nog in de top, maar als je kijkt naar de kwaliteit van bijvoorbeeld het onderwijs of de infrastructuur of dat vestigingsklimaat, het staat wel onder druk.
Ja, dat kan wel zijn, maar die zorgen niet, die zorgen misschien op hele lange termijn voor groei, dat wil ik af zijn. Maar in de tussentijd, wat ik net al zei, de particuliere sector, waar hier helemaal geen sprake van is, die moet zorgen voor meer banen, meer investeringen, meer groei. Want de welvaart komt niet van de overheid, Thomas. De overheid moet het kader creëren waarbinnen de particuliere sector lef heeft, vertrouwen heeft in de toekomst, gaat investeren, mensen aanneemt en al wat iets meer zei. En daar hoor ik niks over, daar lees ik niks over. Dat is een soort gegeven, hè, dat is blijkbaar niet goed. Nou, dan gaan we meer snelwegen neerleggen. We gaan... Nieuwe, ja, altijd de klimaatdoelstelling natuurlijk, hè? Artificial intelligence en innovatie. Nou, dat komt allemaal weer goed. Nee, want waarom doen die mensen er niks mee die er wat mee zouden moeten doen? Dat is de vraag die voor ligt. Misschien kun je dan even naar jezelf kijken. Want ik denk, Thomas, daar hebben we al vaker over gehad, dat de overheidsbeleid, dat een hele belangrijke variabele is waarom er minder geïnvesteerd wordt en minder gebeurt in de economie.
Vraag van Willem Seijden.
Ja, nou, Kees, we kennen elkaar nog van 20 jaar geleden.
Ja,
toen ik BNR overnam.
En, was ik er ook al, hè?
Ja, toen was je er ook al. Nou,
het is toch veel, hè?
Het is knap dat je het tot 20 jaar doet, by the way. Het is leuk je weer even te spreken. Maar even over je analyse. Natuurlijk zeg je een hele hoop goede dingen. Maar wat ik niet zo goed begrijp, is dat je eigenlijk zegt dat de overheid helemaal geen werkgelegenheid creëert. De overheid geeft gigantisch veel geld uit. En daarmee wordt
het de werkgelegenheid in stand. Dat is geen werk creëren. Kijk, zonder die nauwregeling zouden er nou wel een heleboel mensen werkloos zijn. Maar dat is gewoon baan in stand houden.
De overheid is de grootste werkgever in het land. Dus die houden zeker inderdaad een hele hoop werkgelegenheid in stand. Maar ik denk ook dat gemeentes in deze tijd nog een hele hoop kunnen doen. Inderdaad, infrastructurele werken, verbeteren van onderwijs, noem het allemaal op. Het is wel grappig dat wij hebben in de afgelopen dagen veel geschreven bij Binnenlands Bestuur over het beleid van de gemeentes op dit gebied. En wat je eigenlijk ziet is dat er steeds meer geld geleend gaat worden door gemeentes, ook onderling van elkaar, om uiteindelijk ook dus nieuwe projecten op te zetten, de hele service naar de burger te verbeteren, et cetera, et cetera. Dus die gemeentes die zijn bijvoorbeeld in Nederland echt wel speler van belang.
Ja, maar dat laat onverlet wat mijn kernargument is. De overheid moet als het ware het kader creëren waarin ondernemers zeggen, kleine ondernemers, grote ondernemers, zeggen, nou oké, wij gaan investeren. Want het zijn investeringen en banen die op de lange termijn de groei mogelijk maken. En ik denk dat de overheid, met die miljoen, de wet en regelgeving, de verantwoordingsgekte, de milieugekte, dat ik denk dat die opgeteld al die regels van de overheid met elkaar maken, dat en heel veel mensen wel ideeën hebben, maar zeggen van nou, we wachten nog eens eventjes, want geld is... Ik denk dat de overheid zelf een belangrijke bron is van afzwakkende economische groei. En dat compenseren ze dan een beetje door mensen aan te nemen en geld te lenen, maar weer een plannetje te maken. Maar daar gaat de economie niet van groeien, hoor. De economie groeit echt nog altijd van particuliere ondernemers, klein, groot en middelgrote. God, wat die zeggen, ik heb een plan en ik ga eraan beginnen. En dat gebeurt nou veel minder dan vroeger. En dat heeft consequenties voor de economische groei. En dan kun je wel zeggen, we gaan de Lelylijn aanpassen. We gaan Schiphol in de Noordzee leggen. Je doet je best maar. Maar dat voegt niks toe aan het vestigingsklimaat.
Kees, die eeuwigdurende gekte is een goede reden om elkaar dagelijks te spreken. Morgen, nieuwe ronde, nieuwe kansen.
Tot morgen.
Tot dan.
BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken samen met Willem Seithoff, eigenaar van Seithoff Media, Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer voor een blik op de beurs en Mirjam Bink, mijn zakenpartner van vandaag, medeoprichter van ONL. Mirjam, ik wil bij jou beginnen. Want jullie hebben onderzoek gedaan naar de kosten voor werkgevers die samenhangen met uiteraard de coronacrisis, maar meer in het bijzonder de geringe testcapaciteit en het gevolg daarvan.
Ja, want de geringe testcapaciteit die zorgt ervoor dat werknemers langer thuis moeten zitten dan eigenlijk noodzakelijk zou moeten zijn als die test gewoon binnen 24 uur de uitslag zou geven. En we hebben aan ondernemers gevraagd of zij zich daar zorgen over maken. Nou, nu is dat al 43% die zich daar zorgen over maakt. En 57% zegt ja, als die tweede griep of die de griepseizoen eraan komt, dan maak ik me nog veel meer zorgen. En we hebben ook gevraagd van, nou ja, heb je dat al dan meegemaakt? Heb je al vervangend personeel nodig gehad voor mensen die zich moesten laten testen? Nou, dat geeft een grote groep geeft aan van 26% dat zij dat al hebben moeten doen. En zelfs 5% heeft gezegd, ik heb mijn tent die dagen moeten sluiten, omdat ik gewoon geen vervanger had.
Ja.
Dus al met al betekent dat de werkgever veel meer kosten moet maken.
Maar wachten op een test hoeft natuurlijk niet te betekenen dat iemand volledig uitgeschakeld is.
Nee, want je hebt ook een grote groep die gewoon thuis kan werken.
Waarom?
Dus die gaat gewoon door. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel bedrijven waar mensen gewoon op de productievloer staan. Of dat er gewoon iets verkocht moet worden aan de andere kant van de toonbank aan een consument. Ja, als diegene niet daar is, dan kan je geen zaken doen. En kost het die werkgever dus extra geld. En ze hebben het natuurlijk al hartstikke zwaar. Dus zie je bij heel veel van de ondernemers die wij spreken, die zeggen, nou, ik ga het zelf wel regelen. Ik ga naar een particulier bedrijf en ik zorg gewoon ervoor dat het wel binnen 24 uur. En anderen die zeggen, ja, ik wacht nog even af. Of die hebben nog niet die ervaring gehad. Maar we moeten wel een oplossing vinden van wie moet die kosten dragen.
Ja,
en ik vind dat de overheid natuurlijk daar een deel van die kosten moet dragen. Het is een ondernemersrisico wat niet normaal is.
Want zo'n test met een snellere uitslag is ook een duurdere test.
Ja, en een grote groep van onze achterban die zegt, desnoods betaal ik het zelf, want ik heb geen andere keus. Maar de vraag is of we het niet moeten omdraaien. En moeten zeggen van, nou ja, als dat dan zo lang duurt en dat komt doordat de overheid het niet goed op orde heeft, dan moet die overheid daar ook voor betalen.
Hm.
En zijn het dus geen ziektedagen.
Hier zie je toch meteen, ja, hallo. Hier zie je toch meteen dat als de overheid erin stapt en goede infrastructuur dingen doet, zoals een testinfrastructuur, dat het wel degelijk economisch effect heeft.
Ah, dit is nog even een korte reactie op de heer De Kort.
Een korte reactie.
Ja, ja, ik begrijp het. Voor een wat langere reactie wil ik jou graag vragen naar de spanningen tussen de Verenigde Staten en China. Want ik begrijp dat het weer een moment is om dat eventjes te bespreken vanwege een nieuwe fase in het handelsakkoord.
Nou ja, niet alleen het handelsakkoord, maar ook de retoriek die Trump nodig heeft om kiezers in het midden van Amerika naar zich toe te trekken of bij zich te houden. Hij heeft nu gezegd van, ah, wij kunnen het ook wel zonder China. We hebben China helemaal niet nodig als handelspartner. En ja, dat is een volgende fase, zou je kunnen zeggen. China heeft eerder al, dat is het TikTok-verhaal, gezegd van, nou, wij hebben bepaalde technologieën, die kunnen wij ook beschermen. Dat gaan we ook doen. Dat is onder andere techniek op het gebied van artificial intelligence. Jij hebt een Fido Dido filmpje gekeken op TikTok en nu krijg je de suggestie om ook een t-shirt te kopen. Dat is techniek die wij gaan beschermen. En de vraag op lange termijn wordt nu, welke economie heeft de andere harder nodig? En ja, je zou kunnen beargumenteren dat China eigenlijk in een fase terecht aan het komen is waarin ze Amerika veel minder hard nodig hebben dan andersom.
Maar is er ook nog iets te zeggen voor het omgekeerde scenario, dat ook China Amerika nog nodig heeft en dus dat ze misschien toch het beste een manier kunnen vinden om er allebei zonder al te veel brokken vanaf te komen?
Ja, in een ideaal scenario wil je helemaal niet dat economieën zichzelf afschermen en in zichzelf gekeerd zijn en handelsbarrières opwerpen. Wat we afgelopen 20 jaar hebben gezien, is dat het heel erg goed is als die handelsbarrières naar beneden toe gaan, omdat dat de handel stimuleert. Maar als het dan zo is, en als je die fase wel ingaat, dan wordt het de vraag, is dit goed voor de Amerikaan op lange termijn? Dat ze uitgesloten worden van de technologie die misschien ooit in het verleden gekopieerd is door de Chinezen, maar daarna veel verder ontwikkeld is en naar een veel hoger plan gebracht is.
Willem Seithoff, nu we toch in Amerika zijn, ik begrijp dat jullie met Kids Week een groot stuk hebben gewijd aan de Black Lives Matter beweging. En dat dat ook bij de ouders wel opgemerkt is.
Ja, heel goed. Inderdaad, nieuws van de dag van mij. Kids Week geven we uit. Dat is zeg maar de krant voor jongeren, kinderen in de leeftijd 6 tot 12 jaar. En dan proberen we eigenlijk datgene wat er in de wereld gebeurt, niet alleen in Nederland, maar ook dus bijvoorbeeld in Amerika, om dat heel begrijpelijk en duidelijk te maken voor kinderen. Dus daar hebben we inderdaad interviews gedaan met kinderen in de US over wat zij er nou van vonden. En wat was het grappige? Althans, het opvallende is dat er ouders waren die onze redactie opbelden en zeiden, dat moeten jullie niet doen, want wij willen niet dat onze kinderen hiermee worden geconfronteerd. Vervolgens krijgen wij dus een discussie met die ouders en zeggen we, denken jullie nou echt dat die kinderen niet doorhebben wat er allemaal aan de hand is? Want kinderen die kijken ook naar de televisie, TikTok en noem het dan maar op.
Steeds minder televisie, denk ik.
Nou, valt er wel weer mee. Maar goed, anyway, dat doen ze dan op iPadjes, et cetera, et cetera. Maar waar het dus uiteindelijk om gaat, is dat dit nogmaals eventjes het belang onderschrijft waarom een titel als Kidsweek zo goed is. Omdat het juist voor kinderen het nieuws duidelijk maakt en ze ook helpt om dat te begrijpen.
Maar is het
en
daar
zouden ouders blij mee moeten zijn in plaats van...
Is het dan die naïviteit van ouders daar die groter is dan hier?
Nee. Het ging erom, dus wij brengen dat nieuws op de cover. Ik heb hem bij me. Maar er zijn dus Nederlandse ouders, ouders van abonnementjes, houdertjes, kindjes, die dan onze redactie gaan bellen en zeggen dat we daarmee moeten stoppen. Omdat we het dus uiteindelijk verkeerd vinden dat kinderen daarmee worden geconfronteerd.
Even naar een andere titel, Adformatie. Ja, je hebt een hele portfolio voor je. Met een analyse over het optreden van Sigrid Kaag. Nu officieel partijleider en ook zometeen de lijsttrekker van D66. Zij heeft meerdere interviews gegeven, uiteraard ook als gevolg daarvan. Ja. Wat blijkt eruit hoe communicatieprofessionals kijken naar haar optredens?
Nou ja, dat is wel het grappige van de soort van media die wij doen. Want over het algemeen is het even los van Kidsweek echt vakinformatie is. Dus dat is echt voor de professionals. Dus als er dan wat gebeurt, dan kijken wij met onze media echt naar wat die professionals ervan vinden. En het mooie was vandaag, en dat was echt wel het meest gelezen artikel, dat was eigenlijk een compilatie van allerlei meningen van communicatie-experts over het optreden van haar. En het gaat niet zozeer over wat ze dan feitelijk inhoudelijk aan politieke steden maakt, maar met name over hoe het overkomt. En het is wel grappig om te lezen, dus ik zou iedereen aanraden om het ook echt te lezen. Want het gaat echt in op van hoe het zinnetje in toonhoogte verandert. Ze blijkt iets aan het eind van de zin in toonhoogte stijgen. En dat wordt onder communicatieprofessionals als minder wenselijk gezien, et cetera, et cetera. Dus
ik denk, als ik dat lees, durf ik nooit meer iets hier op de radio te zeggen.
Nee, er zijn volgens mij ook
maar zo werkt het wel, ja.
Er zijn nu ook apps die volgens mij per zin kunnen bijhouden hoe mensen jou interpreteren, of je enthousiast genoeg bent, of dat er een tandje bij moet.
Precies.
En ik heb dat hier ook een keertje in deze uitzending mogen ervaren. Nou, ben de dag erna toch nog weer hier verschenen, maar het was eventjes wennen. Nog heel kort, Koen, want jij wil het ook nog even hebben over Signify, verlichtingsbedrijf. Ja, die komen met een interessante claim, namelijk wereldwijd CO2-neutraal te zijn, op dit moment al.
Ja, en dat is sneller dan ze gedacht hebben. Waarschijnlijk ook met hulp van COVID, waardoor het transport van personeel naar de diverse locaties ook wat minder geworden is. Maar Signify is heel erg bezig met vernieuwing en de toekomst. Heeft daarin eerder dan het einde van het jaar wat ze zich ten doel gesteld hadden deze milestone gehaald. En zegt tegelijkertijd, we willen voor 2025 ook voldoen aan alle doelstellingen van Parijs. Veel eerder dan anderen. Ik denk dat het heel belangrijk nieuws is voor beleggers. Want het geeft aan dat het bedrijf zich heel erg blijft focussen op de toekomst, op de vernieuwing daarvan. Is bezig met verticale landbouw, waardoor er meer op minder oppervlakte kan worden verbouwd. En dat ook nog eens een keer zonder meer fertilizers en dus meststoffen en pesticiden. En daarmee staat het ook weer in de spotlight van grote beleggers zoals het Noorse Pensioenfonds, die zichzelf ten doel gesteld hebben om duurzaam te beleggen. Dus het mes snijdt aan meerdere kanten. Mooi voorbeeld in de markt.
Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer, dankjewel. Tot volgende week. Zometeen een uitgebreid gesprek met Willem Seithoff, ondernemer, uitgever, maar ook, je zou het bijna vergeten, vorig jaar uitgeroepen tot Amsterdams vastgoedman van het jaar. Hoe die dat nou voor elkaar gekregen heeft, je hoort het zo.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Met zijn bedrijf Seithoff Media is Willem Seithoff een van de belangrijkste investeerders in de media- en internetsector. Trotse eigenaar van onder andere Adformatie, Kidsweek, Katawiki, Excite. En nu komt er ook nog een bedrijf bij. Seithoff Media neemt Alex van Groningen over. Willem Seithoff, fijn dat je er bent. Welkom.
Dankjewel.
En mijn zakenpartner is Mirjam Bink. Gefeliciteerd met de overname van Alex van Groningen. Is vandaag bekend geworden.
Zeker.
Een mijlpaal noemde hij het zelf. Waarom is dit een mijlpaal?
Nou, het mooie is ook dat we deze week 10 jaar bestaan. Dus dat is sowieso ook al een mijlpaal. En als je dan in die week ook nog weer een keer een volgende stap zet met een overname als een bedrijf van Alex van Groningen, wat buitengewoon goed past en aanvullend is op wat we al deden, ja, dan komen we echt weer een stap verder. We zaten op rond de 100 mensen en dat gaat nu naar rond de 125 toe. Dus het is echt ook wel een belangrijke stap voor de organisatie qua omvang. En wat het uiteindelijk, zeg maar, strategisch doet, is dat wij in de business-to-business markt, dus even los van wat we voor kinderen publiceren, in de business markt zijn wij marktleider, dus met adformatie voor de marketing, communicatieprofessional in de media-industrie. Dat doen we met AG Connect voor de IT-business en met binnenlands bestuur voor de overheid. En dan hebben we nog een research-instelling, Atlas voor gemeente, moet ik zeggen. Maar wat wij nou uiteindelijk toevoegen is dat we ook niet alleen maar dus de marketeer, de IT'er en de professional in de publieke sector bereiken, maar ook nu de finance professional, HR professional en de hele community van M&A professionals in Nederland.
Dus dat maar die community die kwam bij elkaar. Dat was een van de drijfveren van Alex van Groningen om die kennis te bundelen, om elkaar te ontmoeten. Ja. Dat kan op dit moment niet. Nou. De vraag is natuurlijk ook in hoeverre dat offline in ieder geval in de toekomst zal gaan. Is dat nog een overweging geweest in het onderhandelingsproces dat je denkt, ja, het is allemaal toch een tikkeltje onzeker?
Nou, ik denk wel dat door corona bepaalde mogelijke consolidaties in de business-to-business markt in Nederland sneller gaan dan normaliter. Men ervaart nu dat als het even een stukje minder gaat, dat het allemaal direct weer krapper wordt. Je moet naar de toekomst toch ook echt investeren in IT en in talent. Dus als je dat uiteindelijk op een goede manier wil doen, dan is schaal wel fijn. Dus dat weten we allemaal. En als het dan met corona even wat krapper is, dan gaan die discussies misschien wat sneller. Maar even terug te komen op het bedrijf Alex van Groningen. Want dat is veel meer dan wat je nu even zei van het opleidinginstituut. Ja, er worden opleidingen gedaan op meerdere niveaus. Ook zit er bij het Amsterdam Institute of Finance, wat echt een top opleidingsbedrijf is voor bankers in Nederland. Dat is wat ze doen. Maar daarnaast zijn er dus heel veel sites ook met informatie voor finance professionals, maar ook voor HR professionals. Zit er ook bijvoorbeeld in de wereld van M&A de grootste deal database in van alle deals die in Nederland zijn gedaan. 10.000 deals. Dus je kunt ook precies daar zoeken welke deals zijn door wie gedaan. Wat was de omvang, et cetera, et cetera. Dus het is wel een heel breed pakket.
Ja, maar het is toch ook geen geheim dat er ook nog wel behoorlijk wat geld werd verdiend met evenementen, met mogelijkheden om bij elkaar te komen. Ja. Dus dat lijkt me dan een gevoelige slag die op dit moment leidt, waarvan je kunt afvragen hoe dat in de toekomst terugkomt en dat je dat in onderhandelingen op zou kunnen brengen.
Jawel, maar kijk, je moet uiteindelijk denk ik ook bij dit soort overnames echt iets verder kijken dan alleen wat er nu gebeurt. Overigens is het zo dat wij op dit moment rond de 50 congressen, events, awardshows organiseren. Dus we hebben best wel veel ervaring al van hoe we dat zouden kunnen gaan doen. En wat je eigenlijk ziet, en dat geldt ook overigens voor Pand Capital C, want het is ook een event venue, dat je heel veel op heel veel manieren ook hybride events kunt doen. Dus waar mensen wel bij elkaar komen, maar in kleinere hoeveelheden. En dat je vervolgens het grotere aantal mensen kunt bereiken met allerlei livestreams, et cetera, et cetera. Ja. Dus het is echt niet zo dat in de zakelijke eventindustrie de zaak helemaal dood is gevallen. Je kunt ook kijken naar roundtables bijvoorbeeld, kleine groepen mensen. Want het is echt wel zo dat we merken dat mensen willen elkaar blijven ontmoeten. En dat hele gedoe met Teams, het werkt fantastisch.
Nee, maar even, het is ook heel goed om hier weer mensen te ontvangen. We hebben zelf daar ook ervaring mee. Er was een moment dat ik helemaal niemand hier in de studio mocht verwelkomen. En dat is gelukkig alweer een klein beetje veranderd. Ja. Ik moet nog één vraag stellen over het onderhandelen over Alex van Groningen. Want dat kwam een paar maanden geleden ook in het nieuws, omdat de oprichter van Alex van Groningen zelf, overleed.
Ja.
Liepen de onderhandelingen toen al? Is dat van invloed geweest?
Nee, dat is heel triest. Wij zeg maar even als partijen in de markt van de business-to-business media, wij spreken natuurlijk de hele tijd met elkaar. Maar even over precies het overlijden van Alex zelf, wat natuurlijk zeer tragisch is. Maar ja, dat is toch echt iets voor de familie.
Dat begrijp ik. Ik kan me alleen voorstellen dat als je toch om de tafel zit, dat een andere dynamiek brengt of dat het een nare bijsmaak oplevert.
Ja, maar nogmaals, dit is toch echt, vind ik, een privézaak.
Dan in algemenere zin, want hoe je het went of keert, het is een overname. KPMG, daar spraken wij eerder deze week nog over in het programma. Vorige week was dat, concludeerde dat er eigenlijk vrij weinig overnames gebeuren op dit moment. Omdat er terughoudendheid is onder investeerders, terwijl het geld er misschien wel is, toch nog even afwachten. Ben je zelf terughoudender geworden?
Nee, niet bepaald. Dat heeft ook echt wat te maken met, zeg maar, onze strategie is wat je dan noemt buy and build. Dit is de 13e overname die we hebben gedaan. Dus door steeds bedrijven te kopen die echt strategisch goed passen, kun je weer een volgende stap zetten als bedrijf. En dan kijken we echt naar de lange termijn. En niet of het nou deze maanden minder goed gaat of niet. Dus wat dat betreft...
Maar je moet ook kijken hoeveel je ervoor over hebt. Tenminste, de investeerders die ik gesproken heb hier, die zeiden ja, de afgelopen jaren liep de prijs ook wel zodanig op dat we 2 of 3 keer moesten nadenken voordat we hapten. Is er misschien nu sprake van een correctie die op zijn plaats is?
Nou, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Dus ik denk dat op een gegeven moment de multipliers, want dat is waar je het dan over hebt, die verwachtingen bij dit soort gesprekken waren over het algemeen wel vrij hoog. Of zeer hoog in sommige gevallen. En ik denk dat dat wel genormaliseerd is.
Ja. Ik verwacht ook eigenlijk dat er juist veel meer overnames gaan komen in de komende periode. Zeker als er wat meer perspectief is van waar het heen gaat. En je een beetje een idee krijgt wat het corona-effect nou werkelijk is geweest. Dat dan wel het moment is omdat er veel meer overnames gaan komen. Omdat op het moment dat je toch een strategische doelstelling hebt om groter te worden, dan is nu wel de kans om te kijken in de markt welke partijen je zou kunnen overnemen.
Nou, verwacht jij dat ook? Is er altijd
ik heb dat eigenlijk al gezegd. Dus ik denk, in markten kent men elkaar altijd. Concurrenten kennen elkaar, iedereen weet hoe de hazen lopen. Er zijn allemaal adviseurs die natuurlijk de continu proberen de dingen aan elkaar te lijmen. Maar wat ik dus wel al zei, is denk ik dat door corona wel bepaalde processen sneller gaan. Omdat iedereen wel iets meer duidelijk met de neus op de feiten wordt gedrukt. Weet je, hoe sta je er echt voor? En zou het dus in bepaalde gevallen niet toch echt beter zijn om die consolidatie in termen van fusies of overnames te bewerkstelligen?
En hoe werkt dat bij jou? Heb je altijd een lijstje paraat van bedrijven die je interessant vindt? Vinden er eigenlijk iedere dag wel gesprekken plaats? Hetzij formeel, hetzij informeel? Ik ben er gewoon benieuwd naar.
Nou ja, ik denk dat je als ondernemer altijd moet kijken wat er in de markt gebeurt. Neem eventjes FD en BNR. Een mooi verhaal uit de oude doos. Hal en ik kochten het FD. En toen was er een heel klein zennetje. BNR Nieuwsradio, toen nog heette Business Nieuwsradio. En wij dachten eigenlijk dat dat heel goed zou passen. En toen hebben we het aan de toenmalige directie voorgesteld. Die dachten, nou, dat vinden we eigenlijk helemaal niks. Het was ook een heel klein zenertje, dus dat er enige scepties was. Dat begrijpen we wel. Maar vervolgens hebben we gezegd, nou, dat doen we toch zelf. Ze hebben het zelf overgenomen en vervolgens een paar jaar later geviseerd. Toen het bedrijf een stuk beter voorstond. Dus ja, ik denk dat je moet altijd naar die lange termijn kijken. En soms ook wel risico nemen, dat is zeker zo.
En wat is een moment om eruit te stappen? Want je hebt je aandelen in de FD Media Groep verkocht.
Ja, zeker. Toen ik 45 was, dat was in 2010... toen had ik inmiddels 17 jaar mij bemoeid met dit bedrijf. Toen dacht ik op een gegeven moment ook wel, wacht even, ik ben nu 45. Volgens mij moet ik op een gegeven moment ook weer wat anders gaan doen. Dus dat was ook een moment om vanuit persoonlijke overweging te zeggen, laten we er eens een keer een eind aan maken.
Maar is er een moment dat misschien niet alleen binnen deze muren zich afspeelt, maar waarvan jij als investeerder zegt, een zeer betrokken investeerder zegt, nou, nu heb ik het wel gezien. Komt zo'n moment altijd?
Nou, dat denk ik wel. Of ik denk dat er ook momenten zijn waarbij je uiteindelijk moet zeggen, in de constellatie waar je dan zelf in zit, is misschien het beter als iemand anders er wat meer toegevoegde waarde aan heeft. Bijvoorbeeld Alex van Groningen, de overname, is daar een mooi voorbeeld van. Dat bedrijf deed het eigenlijk hartstikke goed. Maar er zat misschien niet die ontwikkeling in die men zelf ook wou. Ja, en dan is het handiger om in een wat groter geheel te zitten, zodat je wat sneller bepaalde stappen kan maken. Dus soms kan het denk ik echt goed zijn voor een bedrijf om op een gegeven moment de volgende stap te zetten. En dat ook impact heeft op de aandelenverhouding, het eigendomsverhoudingen. Ja, dat is dan iets wat erbij hoort.
Een hele moeilijke keuze voor heel veel ondernemers. Wanneer is nou het moment dat je eigenlijk zelf eruit zou moeten om het bedrijf de kans te geven om er juist nog veel verder te groeien?
Terwijl je er nog heel veel emotionele binding mee hebt.
Ja, wel, als je zelf de oprichter bent, zie je vaak dat het eigenlijk net te lang duurt. En dat het zonde is van de organisatie. Omdat je net als je precies op het goede moment juist of je laat overnemen of gaat fuseren, dat je dan wel die volgende stap kan maken die het bedrijf eigenlijk recht doet.
Is dat ook jouw ervaring, dat veel ondernemers net te lang blijven zitten?
Nou, dat weet ik niet. Kijk, in de internetwereld, want ik ben verbonden aan heel veel venture capital fondsen, daar zie je overigens dat die marktdynamiek wat anders is. Omdat uiteindelijk die fondsen, die hebben veel geld geïnvesteerd en die moeten er na zoveel jaar gewoon uit. Dus dat is een andere dynamiek, want daar zijn gewoon vaak ook afspraken over gemaakt. Hoe lang blijven we bij elkaar om dit bedrijf groot te maken? Maar inderdaad, als je kijkt naar wat jij zei, ik denk dat inderdaad Nederland is heel goed als het gaat ook over familiebedrijven. En daar speelt speelt het natuurlijk ook. Hè, van hoe lang blijft zo'n familie erin? Ik heb daar zelf ook ervaring mee. Ooit zij het vers van mijn familie verkocht. In 1994 was dat.
Zal er ook generaties meekijken en denken, wat doet hij nu?
Meekijken. Nou, en dat is heel ingewikkeld in een familie.
Ik ga naar iets wat vermoedelijk ook nog een lange toekomst voor zich heeft. Namelijk de Diamantbeurs. Dat is ook de plek voor je bedrijf Capital C. Voor de mensen. Ik moet het anders formuleren.
Diamantbeurs heet Capital C, maar staat ook bekend als Diamantbeurs.
Zo is het. Maar goed, dat is inderdaad een constructie die misschien nog even wat toelichting behoeft. Al was het maar om Capital C te introduceren, want wat is dat?
Ja, dat is een kantoorpand aan het Weesperplein. Wat ik samen met Zadelhof, Korvel Zadelhof en directeur Maarten Veldsen gekocht heb in 2015. En we hebben dat eigenlijk helemaal omgetoverd tot een nieuw centrum voor de creatieve industrie. En dat is eigenlijk een verzameling van allerlei zaken. Dus je kunt daar gewoon een kantoor huren, je kunt flexplekken, je kunt in een Grand Café een heerlijk pilsje of een lunchje of een dinertje nuttigen. We hebben een galerie, maar on the top hebben we een heel groot eventcentrum. Dat is die glazen koepel waar je het over had. De Highlight noemen we die. En daar kun je allerlei events organiseren, et cetera. Dat hebben we al in het verleden veel gedaan. Van modeshows, congressen, diners, et cetera, et cetera. Maar het is zeg maar een totaal concept, om dat woord maar eens te gebruiken. Oh,
er geldt hier ook voor dat je iets verder moet kijken dan morgen. Bijvoorbeeld naar overmorgen, volgende week of volgend jaar. Want die creatieve industrie is ook zo'n getroffen industrie op dit moment, denk ik.
Ja, maar als je kijkt naar de creatieve industrie in Amsterdam, dan werken daar 100.000 professionals. Er gaat ongeveer 4,5 miljard omzet in om. Dus om nou te zeggen dat het een hele kleine sector is, zou ik niet willen zeggen. Maar kijk, even het mooie is wat wij nu meemaken. Want kijk, als je eventruimte bent, of dat in de markt zet, dan word je natuurlijk getroffen door corona. Dat is het ding wat duidelijk is. Hè. Dus wij waren eigenlijk, om precies te zijn, begin maart helemaal klaar. Dus,
ik voel hem aankomen.
Ja, dus, en zeg maar, het orderboek zat goed vol en dan word je op deze manier getroffen. Dus dat is buitengewoon pijnlijk. Maar wat we hebben gedaan is direct er een live studio van gemaakt. Dus waar je allerlei opnames kunt maken. Verhuurd aan bedrijven die daar van allerlei presentaties hebben gegeven. Dus dat is heel leuk hoe je dan vervolgens daarop in kan spelen.
Want hoe lang duurde die omslag dan om dat te kunnen doen?
Binnen een week. En wat bijvoorbeeld ook, waar ik aan refereerde net, bijvoorbeeld bij Adformatie, hebben we op een gegeven moment ook gezegd, weet je, we moeten op een gegeven moment echt even op een andere manier content maken. Dus hebben we ook binnen een paar dagen gezegd, we gaan gewoon een live talkshow starten. Volgende week, donderdag hebben we een heel mooi programma met Shula Rijksman, Peter de Munnik en Sven Sauvé van RTL over de toekomst van televisie. Dus dat is ook zeker aan te raden om naar te kijken trouwens. Maar wat aardig is wat wij zien, en dat is misschien ook wel leuk om even met elkaar ook over te hebben, over het nieuwe werken. Want wij zien natuurlijk als ook een pand wat we waar we dus ruimtes verhuren aan kantoren, dat die markt zich echt aan het veranderen is. En het aardige is dat we eigenlijk nu iets nieuws hebben gelanceerd, dat heet Office for a Day. Want wat zie je namelijk gebeuren? Dus heel veel bedrijven die moeten thuiswerken. Nou, met Teams en Zoom en zo gaat dat allemaal natuurlijk best prima. Maar op een gegeven moment is er toch echt een enorme wil, noodzaak, behoefte om toch weer met elkaar te gaan zitten. En zo hebben wij nu net de gemeente, de innovatieafdeling van de gemeente Amsterdam, die zeggen, we willen gewoon met 50 man één dag in de week bij elkaar zitten. Nou, en ik denk dat dit soort van concepten en dit soort manieren van het nieuwe werken in te vullen echt wel een toekomst.
Maar dat doen ze dan niet meer op hun oude vertrouwde locatie, omdat ze daar niet kunnen houden aan alle regels.
Precies. Dus dan wil je met 50, 60 man bij elkaar zitten. Dan moet dat dus coronaproof. Dat kan niet op het kantoor waar ze dan nu of normaliter zitten. En dan hebben wij ruimtes die we kunnen aanbieden, zodat mensen dat uiteindelijk met hun team wel kunnen doen. En ik denk dat dat soort van ontwikkelingen je wel in de kantoormarkt gaat zien.
Maar dan ga je ervan uit dat dat blijvend is. Toch nog even naar de beslissingen die je hebt moeten maken met Adformatie dan. Hè? We gaan bijvoorbeeld die papieren uitgaven voorlopig opschorten. Misschien dat er wel hele mooie andere initiatieven ontstaan. Een talkshow die je net aanhaalde. Zou het dan ook kunnen zijn dat de uiteindelijke keuze is, we komen niet meer terug op papier?
Nee, maar we hebben dat gewoon voor 2 maanden gestopt. Dus dat was voor de zomervakantie. Maar wat je wel ziet, wat het effect daarvan is dat je dus nieuwe dingen doet. En vervolgens ga je dan nadenken al in de zomervakantie, wat gaan we het komend jaar doen? En daar hebben we, zeg maar, zijn we gekomen tot een nieuwe mix. Waarbij we uiteindelijk een stuk van onze contentproductie, zeg maar, richten op talkshows. En iets teruggaan in papier.
We gaan naar die mix toe. In de vorm van dilemma's. Er zijn er drie. Je moet kiezen. Achteraf kun je de keuze toelichten. Dan komt hij dan meteen. Papieren, tijdschrift of internet?
Nou, wat denk je? Internet.
Voordat je een bedrijf overneemt, maak je een uitgebreide risicoanalyse. Onderzoek je alle kanten of een bedrijf, dat neem je vooral over op gevoel.
Nee, je denkt er goed over na, maar je hoeft niet alles tot achter de komma uit te rekenen. Want dat doe je denk ik vooral om je achterban te overtuigen. Je raad van commissarissen of je aandeelhouders of wat dan ook. Maar als ondernemer kun je denk ik iets sneller handelen.
Dan de laatste. Door corona moeten veel mooie plannen de prullenbak in, of corona biedt vooral nieuwe kansen?
Nou, ook wederom het laatste. Nee, ik vind echt, weet je, het is allemaal hartstikke moeilijk wat er gebeurt. Maar er zijn ook genoeg nieuwe dingen te verzinnen.
Willem Seithof van Seithof Media is de gast. Zijn er mooie plannen de prullenbak ingegaan?
Nou, we hebben juist allemaal mooie plannen verzonnen.
Nee, maar ik vraag toch nog even, want je was misschien halverwege maart, je zei het net al, bepaalde dingen van plan, die anders zijn gelopen dan je had kunnen voorspellen.
Oké, op die manier. Het belangrijkste is uiteindelijk, dus wat wij doen, hè, wij produceren content, wij hebben sites, we hebben magazines, we hebben opleidingen, masterclasses, research. Al die dingen, die lopen eigenlijk gewoon door. Die worden eigenlijk niet geraakt door corona. Wel financieel-economisch, maar niet qua soort activiteiten. En bij events is dat anders. Dus daar zie je echt dat je echt volledig moet omschakelen. Dus we hebben eerst natuurlijk alle events die er stonden voor de zomervakantie, die hebben we over het algemeen het meeste hebben gecanceld. Er zijn ook een paar die gewoon direct digitaal hebben doorgezet. En vervolgens hebben we in de zomervakantie echt nagedacht van hoe kun je nou ook op de langere termijn toch doorgaan met events. En dan kom je toch op hybride modellen uit, waarbij dus mensen in kleinere groepen wel elkaar ontmoeten. Dat het event gewoon doorgaat, maar dat je er toch voor zorgt dat je via livestreams uiteindelijk een groot bereik hebt.
Dus dat loopt door, maar je bent ook zeer betrokken als uitgever. Alle titels, of in ieder geval een aantal daarvan, zijn al genoemd. Veel media hebben het lastig vanwege teruglopende reclameinkomsten. Ja. Dat moet jouw bedrijf toch ook raken?
Ja, maar misschien wat minder dan bijvoorbeeld de televisiebedrijven. Waarom? Omdat wij eigenlijk een mix hebben van allerlei businessmodellen. Dus wij leven niet alleen van advertenties, we hebben dus ook abonnementen. Nou, Kidsweek bijvoorbeeld is gewoon sterk gestegen in oplagen. Dus het hebben van verschillende businessmodellen, dat helpt echt. En vervolgens is het zo dat wij zijn dus actief in de overheid. Dat loopt gewoon door. IT stijgt. En daar waar het eigenlijk ingewikkeld is, dat is de media en de advertising-industrie. Oh. Maar dus als je in meerdere markten actief bent, dan zie je ook dat het ene het ander helpt.
Hoe groot is dat percentage ongeveer, dat media en advertising, binnen de hele groep?
Ja, zo ongeveer 20%. En in totaal hebben we rond de 15% aan omzet ingeleverd. Dus dat is nog redelijk.
Je wijst eigenlijk al een paar keer op het belang van creativiteit, juist nu nieuwe plannen bedenken. Dat zijn er misschien ook plannen die kunnen mislukken. Wat vind jij over het algemeen van investeerders en ondernemers als het gaat over risico nemen? Durven mensen dat voldoende aan? Ook nu?
Ja, ik had toevallig afgelopen zaterdag een interview in het Parool. En daar heb ik ook gezegd, kijk, wat je wel ziet in een verschil tussen Amerika bijvoorbeeld en Nederland, is dat in Amerika mensen die uiteindelijk een bedrijf hebben verkocht of IPO hebben gedaan of wat soort dingen, die dan heel veel geld hebben verdiend, die investeren dat direct in nieuwe bedrijven. En ik vind wel een beetje in Nederland, dat zeg ik even, de mensen die veel geld in die techsector hebben verdiend, die stoppen eigenlijk naar mijn idee vaak te weinig weer nieuw geld in nieuwe bedrijven met al hun kennis, et cetera, et cetera.
Dus dit is een oproep, begrijp ik.
Ja, dat
vind ik wel. Maar er zijn ook nu diverse initiatieven van mensen, dat noemen ze dan de Silicon Valley-veteranen, om de, zeg maar even, community van succesvolle internetondernemers op te roepen om echt weer actiever te zijn.
Maar ik heb dat stuk gelezen, uiteraard. Het ging ook over je twee nieuwe konijnen. Gefeliciteerd daarmee.
Co en Rona.
Dus jij vermaakt je wel. Maar je zei over dingen die mislukken. Shit happens. Kan gebeuren. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die daar iets minder laconiek in staan. En dat ze weer houdt om te investeren in zaken die riskant zijn.
Nou, Ik denk dat, dat we wat dat betreft heel veel ondernemers hebben in Nederland die allerlei risico's nemen met nieuwe plannen. Dat moeten we ook vooral toejuichen. Ik vind wel altijd als ik soms ondernemers of die langskomen en die zeggen, ja, dan ga ik ook nog eens een keer even een hypotheek op mijn huis nemen. Dat zou ik dus niet doen.
Maar je hebt het toch over ondernemers die over een bepaald vermogen beschikken, denk
ik. Maar je probeert toch ook even het scala te schetsen, denk ik. Tuurlijk moeten we risico nemen.
Wat denk je dat ze tegenhoudt dan?
Nou, het tegenhoudt niet zozeer. Ik denk dat de verleiding is om uiteindelijk, nadat je heel veel jaar heel erg hard hebt gewerkt en heel veel risico's hebt genomen, nou, uiteindelijk lukt het. En vervolgens, ja, wat ga je dan doen? Hè? Dan ga je dan weer een nieuw bedrijf opzetten. Dan denken mensen toch, ja, het was zwaar werken en laten we maar even wat rustiger aan doen. Je ziet dat heel veel van die ondernemers die kopen appartementen en die gaan ze verhuren. Die huren iemand in om dan de gijzers te onderhouden, et cetera. Ja, dat begrijp ik soms niet helemaal, want dan denk ik, joh, het was super spannend en nu is het eigenlijk heel saai geworden, dat leven. Maar goed, nogmaals oproep, ga ervoor.
Zou het ook kunnen zijn dat als je in Amerika betrokken bent bij een bedrijf dat het goed doet, dat er dan werelddominantie op je wacht en dat er in Nederland toch wat kleiner wordt gedacht wellicht?
Nou, kijk, wij hebben natuurlijk in Nederland tech-ondernemingen van wereldformaat. Vergeet niet, Booking.com was gewoon een Nederlands bedrijf. Werd door Nederlandse mensen opgezet. Kijk naar Adyen, kijk naar Takeaway. Dat zijn natuurlijk megaspelers. Maar het grappige vind ik altijd wel. Kijk, zoals je misschien weet, ben ik ook actief in Noorwegen. En als je dan met Nooren spreekt over ondernemerschap, dan zeggen ze al, ik wou dat ik in Nederland woonde, want wat hebben jullie een fantastisch grote markt. En wij denken van, ja, we hebben een hele kleine markt en we kunnen helemaal niks. Dus het is allemaal wel relatief, denk ik. Maar ik denk toch, als je kijkt naar zeg maar, de omvang van Nederland en met name ook de digitale infrastructuur die we hebben, Dat we echt wel een goede voedingsbodem hebben om uiteindelijk hele mooie bedrijven te starten.
Het ging net met Kees de Kort over de rol die de overheid moet spelen. Ja. Of de rol die de overheid misschien wel niet moet spelen. Jij zegt nu ook, er ligt toch echt ook wel iets weggelegd voor ondernemers die geld hebben en dat kunnen investeren. Zou het in de eerste plaats van hen moeten komen? Of vind je dat de overheid dat ook nog verder moet stimuleren?
Ja, ik denk dat als je kijkt in de historie, dan zie je daar golfbewegingen. Volgens sommige mensen zitten we nu in de derde gouden eeuw, als ik dat woord mag noemen. En had je in Amsterdam ook de tweede gouden eeuw bijvoorbeeld. Dat was 1850, 1910. En toen zag je eigenlijk dat deze hele stad gebouwd werd door ondernemers. Het Vondelpark, Concertgebouw, het Stedelijk Museum, het Amstelhotel, noem het allemaal op. Toen waren echt de ondernemers aan zet. En ik denk dat het in deze tijd veel meer een samenspel is tussen overheid en ondernemers. Je ziet dat nu ook. Ik ben zelf ook betrokken bij ideeën over de ontwikkeling van de binnenstad. En dan zie je ook echt dat de gemeente met ondernemers in gesprek gaat over hoe we het samen kunnen doen. Dus ik denk veel meer dat het, om dat vreselijke corona-woord samen maar weer te noemen.
Ja, maar de vastgoedman van het jaar 2019, die moet aan tafel zitten natuurlijk als het gaat over de ontwikkeling van de stad.
Nou ja, je moet wel, denk ik, vanuit de overheid moet je echt wel goed leren en geïnteresseerd zijn wat ondernemers drijft, zodat je ook goed begrijpt hoe je uiteindelijk beleid moet maken.
Het is natuurlijk ook en-en. Kijk, ik was het met Kees de Kort eens dat hij zei van ja, de overheid moet wel de randvoorwaarden creëren, want anders kunnen ondernemers niet doen waar zij heel goed in zijn en nieuwe ideeën bedenken. Maar ik denk dat de overheid nodiger is dan ooit om dat samen in op te trekken. En ik ben blij dat er niet gekozen is voor enorme bezuinigingen nu, want dat was de les van na de kredietcrisis. Het is wel jammer dat er nog te hoge extra belasting wel bij de ondernemers terecht is gekomen. Die lastenverzwaring echt wel groot is geworden. Dus dat mag voor mij ook nog wat minder. En daarmee gewoon zorgen dat alles wat hier ligt, want we hebben echt heel veel. We worden inderdaad op IT-gebied zijn wij vaak het speelparadijs om dingen uit te testen, omdat de infrastructuur zo goed is. Dan laten we daar met z'n allen vooral gebruik van maken en zorgen dat we heel snel deze crisis uitkomen. Ja.
En ook nog even de andere dingen. Ik denk dat we ook veel meer kunnen leren van het buitenland. Dat is ook een van de dingen die we bijvoorbeeld hebben gedaan, is dat we bijvoorbeeld bij als bestuur ook een heel netwerk van bestuurders uit andere landen hebben verzameld om juist te begrijpen wat er nou in die landen gebeurde en hoe bestuurders daarmee omgingen. En ik vond namelijk toch echt wel, als je kijkt naar de talkshows in Nederland bijvoorbeeld, het gaat echt alleen maar over onszelf met continu dezelfde mensen. Wat dat betreft ben ik een beetje uitgekeken op de Nederlandse televisie.
Nou, voor nog een kans liggen daar.
Ja, zeker. Nou, ik wil ook zeggen over ons eigen diversiteitsbeleid. Ik presenteer dit programma nu 4 jaar. Dit was de eerste keer dat jij het gast was. Dus wij bouwen aan een diverser gastenbestand. Dank voor je komst. Fijn dat je er was.
Graag gedaan. Dank je.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
En dat kan je maar een bepaalde tijd volhouden. En als die afgesproken termijn verloop is, dan wordt het natuurlijk elke maand zwaarder, dat werk aan boord. En het wordt nog veel zwaarder als er sprake is van een uitzichtloze situatie. Hè? Want vaak is er ook geen horizon te bieden aan die mensen.
Ja.
Van, sorry, het duurt even een maand langer, maar dan zijn we bijvoorbeeld daar en daar, en daar mag je er vanaf. Dat lukt in veel gevallen niet. En dan is het bij de Nederlandse zeevaart het algemeen nog redelijk goed geregeld. Een hoop aflossingen vinden binnen Europa plaats. En dat is gelukkig nu een stuk verbeterd. Maar er zijn ook Nederlanders die in gebieden zitten waar aflossing absoluut niet mogelijk is. Zuid-Amerika, heel Zuid-Amerika is een ramp.
Maar u zegt, en zeker als je die cijfers zo erbij hoort, dat het een cruciaal beroep is.
Ja.
Dat is het dan ook, hè? 90% zegt u van alles wat we hier aan producten hebben heeft één of meerdere zeereizen achter de rug. Is dat predicaat ook al officieel? Dat het een cruciaal beroep is? Of moet je het vakbond nog voor lobbyen?
Ja, nou, dat doen we sowieso. Ook weer nationaal, internationaal en Europees. En heel veel landen erkennen dat ook als een cruciaal beroep. Maar dan nog, ondanks die erkenning, zie je hele rare dingen gebeuren.
Nederland hadden we hier ook een lijstje met vitale beroepen. Mensen die wel naar hun werk mochten, of die wel gebruik mochten maken van de kinderopvang. Een status aparte dus toch. Die is er niet gecreëerd, of althans niet tamelijk snel voor mensen op zee.
Ja, wat die mensen op zee nodig hebben is dat ze op een gegeven moment afgelost kunnen worden. Dat is lang niet altijd geregeld. En er komt nog bij, het zijn vaak dagkoersen. En als ergens het aantal besmettingen weer toeneemt, dan worden die maatregelen vaak weer, die versoepelingen weer teruggedraaid. Ik geef ook een voorbeeld. Hè. Nederland in Nederland doen we best wel goed. Zeker ten opzichte van heel veel andere landen. Maar ook hier heb je schrijnende gevallen. Vorige week nog kwam er een schip binnen, een bulk carrier, met een Filipijnse werktuigkundige aan boord. Die zat al 15 maanden aan boord.
15 maanden. En de afspraak was natuurlijk aanzienlijk minder lang dan die 15
maanden. Ja, sowieso internationaal erkend maximaal 11. Hè, wat op zich al een enorm lange tijd is. 15 maanden aan boord. Die man zijn paspoort was inmiddels verlopen. Er wordt een verzoek gedaan. Kan die hier naar de ambassade om een verlopen paspoort aan te vragen? Kan die afgelost worden? Wordt allemaal geweigerd door de marechaussee.
En waar zit de oplossing dan?
En waar zit die man nu?
Die zit nog steeds aan boord. En dat is maar de vraag waar die er dan wel van af kan. En voor hem is het inderdaad nog veel moeilijker geworden, omdat hij ook geen geldig paspoort meer heeft.
En de vraag van Mirjam doet er ook wel toe. Wat is een mogelijke oplossing?
Een mogelijke oplossing is dat overheden wereldwijd het belang van die zeevarenden inzien, van de scheepvaartsector, en wat zich coulant daarop stellen, bij die niet zo heel strikt die regels naleven. Ik geef bijvoorbeeld een voorbeeld. Hè.
Maar die man, want u gaf net aan hoe de Nederlandse situatie is. We doen het hier redelijk goed. Maar dit is toch iets wat ook een Nederlandse kwestie is. Bijvoorbeeld al de situatie rondom die Filipijnse man. Had er niet wat soepeler op?
Nou ja, die Filipijnse man die had pech om op een schip te varen onder niet-Nederlandse vlag.
Oké, dus het is de vlag waaronder het schip vaart.
Daar wordt ook naar gekeken.
Ja. Wie is hier nu, denkt u, puntje paaltje verantwoordelijk voor? Want ik kwam een verhaal tegen van een grote Antwerpse baggeraar. Die heeft de afgelopen weken chartervliegtuigen ingezet om bemanning zelf dan maar van schepen weg te halen. Als het echt zo nijpend is, doe het als bedrijf zelf.
Dat is in sommige gevallen ook mogelijk. En zeker voor de grotere rederijen, die kunnen zich zoiets veroorloven. En die hebben ook de massa om dan te vervoeren. Maar je gaat natuurlijk niet voor 1 of 2 personen een vliegtuig charteren.
Nou, misschien wel als iemand 15 maanden op zee zit.
Ja, op een gegeven moment is de nood zo hoog. Maar het zou natuurlijk veel beter zijn als overheden wereldwijd zich veel coulanter zouden opstellen. En niet heel strikt vasthouden aan allerlei visa en quarantaine mogelijkheden.
Ja, dat is natuurlijk denk ik ook logisch vanuit uw standpunt. Maar er wordt ook van alles gedaan om het virus maar koste wat kost onder controle te houden. Er gelden strengere maatregelen. U zei het al, het zijn dagkoersen. Dus ligt het dan voor de hand dat de overheden daar wat coulanter in gaan optreden? Nou ja,
ik geef een aansprekend voorbeeld. Een containerschip staat op punt om in Hongkong aan te komen. En dan moeten mensen afgelost worden. In dit geval zijn het Indiase zeevarenden. Die kunnen niet tegenwoordig vanuit India naar Hongkong vliegen. Dus die zijn van India, Mumbai, naar Londen gevlogen. En dan weer de halve wereld terug van Londen naar Hongkong. Voordat die man die reis ondernam, heeft hij zich, om te voldoen aan de eisen van Hongkong, zichzelf laten testen op COVID. Dan krijg je dus op een gegeven moment een formuliertje, een bewijs dat je getest bent. En niet alleen de dag staat erop, maar ook het tijdstip op die dag. Die vlucht komt met 12 minuten vertraging komt die aan. In Hongkong eindelijk. Of tenminste, zijn certificaat was 12 minuten verlopen. Terwijl die uit hetzelfde vliegtuig komt waar die op gezeten had, als die wel tijd was geweest. Vervolgens wordt die man teruggestuurd. Dus die vliegt van Hongkong naar Londen. Van Londen naar Mumbai. En dan komt hij in Mumbai aan. En dan moet hij nog 2 weken in quarantaine. Ja. En dan heeft hij ook nog een collega aan boord zitten die het niet kon wachten tot hij eindelijk een keer naar huis komt. En die kan niet worden afgelost. Dus zulke soort kleine dingen, hè, daar kunnen overheden zich toch wel wat soeper in
opzetten. Wat u nu zegt, dat is natuurlijk eigenlijk met geen pen te beschrijven. Maar ik kan me ook voorstellen dat aflossen vraagt iets aan twee kanten. Namelijk degene die afgelost wordt, die wil naar huis. Maar wil degene die op pad moet nog wel weg?
Ja, zeker. Ik bedoel,
ik vraag het maar, omdat het voor hetzelfde geld zit je 15 maanden op een schip.
Ja, maar dat is van tevoren heel moeilijk in te schatten of het inderdaad zo katastrofaal gaat verlopen. Want dan gaan gelukkig ook dingen goed.
Dat je even wat zenuwachtig gaat en dat degene in je familie die thuis zit, die normaal die max 11 maanden, dat gaat nog wel goed. Maar ja, voor hetzelfde geld is het inderdaad wel veel verder weg. Ja. Dat daar meer onrust ontstaat, maar dat ervaart er niet.
Ja, kijk, een hoop van die zeevaren op die wereldvloot, die komen uit ontwikkelingslanden. Hè? Die hebben dat inkomen keihard nodig. Want niet alleen de zeevaren en zijn familie is daarvan afhankelijk, maar vaak nog. Ja. Veel bredere familiekring. Hè? Dus, en die mensen hebben allemaal een contract voor de reis. Dus het is sowieso maar de vraag of ze teruggevraagd worden. Dus die in eerste instantie zouden ze denken van lekker nog een extra maand meer geld. Maar elke maand dat hij extra lang aan boord zit zijn aflossen zonder geld thuis.
Ja, maar u gaf net aan dat het hebben van een horizon... Ja. Wel belangrijk is voor mensen op zee. En die garantie valt weg voor de mensen die nu op zee zitten, maar ook voor de mensen die zo meteen misschien de aflossing kunnen realiseren. Die weten ook dus niet hoe lang een reis gaat duren.
Nee.
En u haalde het net al aan. Het is zwaar werk, het vraagt veel van mensen. Dus als je dat voor langere tijd aan mensen gaat vragen, dan neemt ook de kans op fouten toe.
Uiteraard, ja.
Is er op dit moment, denkt u, op veel schepen dan sprake van een onveilige situatie?
Dat zou zomaar kunnen. Ik kan dat natuurlijk ook niet allemaal beoordelen wat aan boord van die individuele schepen allemaal gebeurt. Maar je hoort vanuit de achterban steeds vaker klachten, met name van gezagvoerders, die zeggen, maar mensen zijn gewoon op. Het wordt langmand onverantwoord. En wat kan je dan doen? Ga je dan het schip stilleggen?
Wat kun je doen? Niks dus eigenlijk.
Je kan alleen maar blijven aandringen bij die autoriteiten. En ook de publiciteit zoeken. Hè. Zo, dit is er ook een voorbeeld van. Ja. Om de aandacht te vragen voor dat toch wel hele nijpende probleem.
En jullie zijn dan ook in gesprek met al die verschillende overheden over de wereld om te zorgen dat zij sneller meebewegen om mensen makkelijker te laten
worden. Ja, en nogmaals, er gebeurt heel veel. Nog pas geleden in juli is er, tegenwoordig allemaal online natuurlijk. Hè. Je kan niet meer bij elkaar komen. Er is een bijeenkomst georganiseerd door het Verenigd Koninkrijk. En deden een groot aantal landen aan mee. Waarin ze met elkaar een afspraak hebben gemaakt dat ze zich meer zouden gaan inzetten voor het aflossen van mensen, van zeevarenden. Nou, 13 landen hebben die verklaring ondertekend. Maar het zijn geen keiharde toezeggingen. Hè? Want als er weer iets gebeurt, als er weer een aantal besmettingen, of het aantal besmettingen weer toeneemt, dan draai je het weer net zo vrolijk terug.
En nou begrijp ik dat de Internationale Transportfederatie, of de Federatie voor de Werknemers die in de transport werken, ook heeft gezegd: jullie zitten daar gevangen op die schepen vanwege reisbeperkingen. Staken is misschien ook een optie. Leg het werk maar neer. Komt dat voor?
Dat komt nauwelijks voor. Kijk, en dat heeft gewoon een hele, hele eenvoudige achtergrond. Het gros van die mensen die aan boord zitten, die hebben geen vast dienstverband. Dus als jij vervelend bent en je gaat staken, het schip komt stil te liggen, dan kan je erop rekenen dat je de volgende keer niet meer uitgenodigd wordt om weer te komen werken. En dan verlies je gewoon je inkomen.
Tot slot nog even uw lobbyagenda. Want u zegt heel duidelijk, het ligt aan de overheden hoe dit nu verder afloopt. Is de groep misschien niet groot genoeg? Hoeveel Nederlanders treft dit lot op dit moment?
Het aantal Nederlanders wat op het ogenblik echt getroffen is door te lang aan boord moeten zitten, is redelijk beperkt.
Ja, kunt u dat iets concreter maken?
Nou, dat is voor mij heel moeilijk in te schatten, maar misschien 5%. Kijk, we hebben het niet alleen over de koopvaardij, dus, maar we hebben het ook over waterbouwschepen, we hebben het over offshore schepen. En dat kan van treed tot treed enorm verschillen. Als je bijvoorbeeld op een offshore schip zit, ergens bij Afrika, dan zit je altijd vanuit één vaste haven ben je aan het werk. Nou, als dat land de boel op slot gooit, dan kan je niet weg. Ja,
maar ik wilde van u weten, zijn het er 5 of 10 of een paar 100? Wat denkt u?
Dat zijn er waarschijnlijk wel honderden, ja. En dat zijn dan alleen dus de Nederlandse zeevarenden aan boord van die Nederlandse schepen. Maar je hebt natuurlijk nog hele volkstammen, veel meer nog dan Nederlands, aan boord van andere nationaliteiten. En daar zijn echt grote problemen.
Die nog vragen om een oplossing. En daar gaat u uitvoerig voor lobbyen. Marcel van den Broek, de voorzitter van Nautilus International. Dank voor uw komst.
Graag gedaan.
Zaken doen. Thomas van Zijl.
Iedere dinsdag bespreken we met Paul Iske van het Instituut voor Briljante Mislukkingen een actuele briljante mislukking. En goed om te vermelden, Paul Iske is Chief Failure Officer van dat instituut. Goedemiddag, Paul.
Dag Thomas, goedemiddag.
Welke actuele mislukking bespreken wij vandaag?
Ja, nou, de mislukking zelf is misschien niet zo actueel, maar het is actueel geworden omdat er nu een nieuwe discussie wordt gevoerd over het inkomen in tijden van corona. Met name GroenLinks, bij monden van de voorman Jesse Klaver, heeft gezegd dat er misschien toch iets van een bodem onder de mensen hun ellende moet komen door een inkomen te regelen voor ze. Dat is overigens niet alleen in Nederland zo, ook in Spanje wordt daarnaar gekeken. Dus een soort van basisinkomen daar voor 850.000 armste gezinnen. Nou, dus het is best wel weer actueel. We weten allemaal dat er heel veel mensen in het probleem aan het komen zijn. En de vraag is dan, kan een basisinkomen daar ook iets aan bijdragen? Nou, je weet het idee is erg sterk gepropageerd. Rutger Bregman heeft zich daar erg druk voor gemaakt. Maar goed, ook Mark Zuckerberg heeft er wat van gezegd. En Jeff Bezos. Nou, dus
ja, eigenlijk de grootmeesters van het kapitalisme, die Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, ja, die natuurlijk miljarden op de rekening hebben staan, die mengen zich ook in dat debat. En die zeggen, zo'n basisinkomen, daar zit wat in.
Ja, maar, want de toekomst van het werk gaat natuurlijk veranderen. En dus, maar de vraag of er voor iedereen werk is. En er moet natuurlijk wel voor iedereen een levensonderhoud worden gecreëerd. En de vraag is of een basisinkomen daaraan kan bijdragen. Wat ook in Nederland heeft men daarna gekeken. En niet alleen in Nederland, daar kom ik zo op. Maar ook in ieder geval in Nederland, in een aantal gemeentes hebben ze gekeken. Utrecht, Nijmegen, Wageningen, Groningen. En de vraag was nu, als we de mensen nou een zekerheid bieden, een basisinkomen, wat betekent dat dan voor ze? Wat betekent dat ook bijvoorbeeld voor het feit of ze zich misschien dan vrijer voelen om zich te ontplooien en misschien dan makkelijker ook aan een baan komen of aan een werk wat ook bij hun past? Of dat ze zich vrijer voelen om werk en andere zaken te combineren. En ook of het misschien wel impact heeft op de geestelijke gezondheid van mensen, dat ze minder stress ervaren. Nou, die experimenten zijn gedaan en het valt tegen.
Oh, en het maakt niet uit welke gemeente je kijkt, want ze hebben dat experiment wel zo her en der wat anders ingericht natuurlijk.
Ja, dat is heel goed juist. Ze hebben varianten bedacht. Dan zie je ook dat er kleine verschillen zijn. Dus in Utrecht zegt men, nou, er zijn licht positieve resultaten. Er waren wat kleine verschillen ook tussen de verschillende groepen die ze hadden gedefinieerd. Je zou misschien wat meer arbeidsparticipatie kunnen zien ten opzichte van de controlegroep, maar het is wel heel klein. Bij het geval van Nijmegen zagen ze zelfs een licht negatief. negatief resultaat. De mensen die spannen zich wel in, maar uiteindelijk doorpakken naar uiteindelijk echt een baan vinden, dat viel tegen. Dus dat lijkt niet zo positief als je had gehoopt. Ook in Wageningen waren er verschillende groepen en daar waren de uitstroomkansen 4-5% groter. Groningen deed mee. Ze zeggen dat was ook niet echt significant. Deventer deed mee. Ook geen significante resultaten. Nou, en pas geleden hebben ze in Finland een heel groot experiment gedaan. 2000 Finnen die voorheen van de uitkering leefden, kregen 2 jaar lang een toelage van €560. Geen meldingsplicht, geen sollicitatieplicht. En men hoopte ook daar dat mensen bevrijd van de stress weer makkelijker zich zouden kunnen ontplooien en werk vinden. Ook dat bleek niet het geval. Er was wel minder stress, dat wel.
Kijk, maar moet je dit eigenlijk niet testen in een periode van crisis die er nu aankomt? Want ik denk dat de economische conjunctuur best wel een significante betekenis kan hebben.
Ik zal ook zo meteen betogen dat we absoluut niet mee moeten stoppen. Nog wel een leuk resultaat van een onderzoek van een Belgisch onderzoeksteam. En die kwamen erop achter dat volgens hun berekeningen, als ze dat zouden toepassen op Nederland, dat 75% van de 18 tot 64-jarigen erop achteruit zou gaan. Hmm. 5% zou erop vooruit gaan. Zij ging uit van €702 basisinkomen en uiteindelijk kwamen zij met een gat van 44 miljard... wat gevuld moet worden door de overheid. Dus het kost ook nog wat. Maar goed, die experimenten worden gedaan en ik ben daar dus enorm voor. Het zijn experimenten, het is complex. We kunnen stellen dat de experimenten nu nog niet hebben opgeleverd wat we ervan gehoopt hadden. Maar wat vinden we ervan? Hoe briljant is dit nu? En dan geef ik ook een advies voor daarna.
We gaan naar de formule, begrijp ik. De viral formule.
Zeker weten. Ja, de viral, de V van de visie. Nou, het is natuurlijk lovenswaardig om te zoeken naar oplossingen voor sociale economische problemen. In, maar ook buiten de coronacrisis, maar zeker nu. Dus dat men op zoek gaat naar nieuwe zekerheden en nieuwe manieren om mensen door ook deze tijd heen te trekken, ben ik helemaal voor. Ik geef het een 9. De inzet, de inspiratie. Nou, er is dus door heel veel partijen geld ingestopt om die dingen te onderzoeken. Er zijn experimenten gedaan. In Duitsland loopt nu zelfs een initiatief dat gesponsord wordt door particulieren. Dus er wordt echt heel goed naar gekeken. Men wil het heel graag valideren. Ook een 9. De risico's. Nou, experimenteren kost geld. Maar afgezet tegen de mogelijke voor- en nadelen, die veel groter zijn dan wat we nu in die experimenten stoppen, vind ik dat volledig verantwoord. Ik geef het ook gewoon een 9. Dan de aanpak. Nou, wat ik heel sterk vind, jij doelde daarop op, jij zei dat al, Thomas. Er worden echt wel varianten op de aanpak gekozen. Juist om te kijken of het een of het ander nou wat leert. Of je van de fouten kunt gebruiken om bij een volgende keer dat toe te passen en daarvan te leren. De resultaten worden ook uitstekend geanalyseerd. Ja, ik kan niks anders zeggen, ik geef het ook een 9.
Nou, Paul, meestal moet ik wel wat rekenen in het gemiddelde, maar ik begin er vermoeden te krijgen.
Nou, het leren. Kan hiervan geleerd worden? Ja, er wordt echt heel veel van geleerd. Van niet alleen over of mensen wel of niet werk vinden, maar ook de mentale gezondheid, de uiteindelijke economische impact. En als we nou al die lessen weten om te gebruiken voor de volgende pogingen, ja, dan gaan we gaandeweg echt nog duidelijker krijgen of Bergman of die allemaal gelijk hebben of niet. Moet allemaal nog blijken. Nu is ook een hele nieuwe tijd. Dat gaf jij ook al aan, Thomas. Dus ik denk dat er heel veel geleerd wordt. En daar ben ik ook heel blij mee. Geef ik ook een 9. Nou, dan is inderdaad het eindresultaat niet moeilijk te voorspellen. Ik geef het een 9. En dan hebben we het echt over een briljante mislukking. En ik vraag dus ook het is ook niet het punt of ik voor of tegen het basisinkomen ben. Ik vind alleen dat het belangrijk is, als zoveel mensen het een belangrijk onderwerp vinden, dat we het goed onderzoeken. En ik vind dat we daar goed mee bezig zijn. En die kennis uit die experimenten, die kan en moet ook gebruikt worden bij de verdere verkenningen van een mogelijke toepassing van het concept van het basisinkomen.
Een enthousiaste Paul Iske, de Chief Failure Officer van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Dankjewel, Paul. Tot volgende week.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
De HENA wil meekopen aan de HEMA, maar wat denken beleggers daarvan? En een Japanse cowboy, die trouwens ook wel de baas van Softbank is, jaagt de Nasdaq de stuipen op het lijf. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel van BNR Zaken doen. En dat bestaat vandaag uit Mary Pietersbloem, lid van het ABN AMRO Beleggingscomité, bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics, Martijn Rozemuller, Head of Europe bij Van Eck, en mijn zakenpartner van vandaag is Mirjam Bink, een van de oprichters van ONL, Ondernemend Nederland. Welkom, dames en heren. Wij beginnen traditiegetrouw met jullie laatste transactie. Mary, jij mag het zeggen.
Nou, dankjewel Thomas. Ja, we hebben eigenlijk zeg maar de grote allocatie hebben we ongemoeid gelaten. We hebben wel in onze adviesportefeuille recentelijk het aandeel Coca-Cola opgenomen. Dat vinden wij een mooi aandeel voor als hopelijk de economieën straks weer wat meer opengaan. En we hebben dat gefinancierd uit wat winstneming op de tech-aandelen.
Ik dacht, er komt een verhaal over recyclebare fles achteraan.
Ja, dat zou wel goed zijn.
Ja, dat zou wel goed zijn. En zo'n discussie over een suikertax, die speelt ook nog deze week volgens mij.
Cola Light, hè?
Oh, Cola Light, dat is het. Ja, heel goed. Nou ja, een interessante transactie. Of in ieder geval in de advies opgenomen. Dan gaan wij, Martijn, naar jouw transactie. Ja, dat is geen hele nieuwe, geloof ik, als ik goed geïnformeerd ben.
Nee, als ik over transacties praat, praat ik vaak over mijn eigen transacties. Want onze zakelijke transacties als indexvolger zijn bijzonder saai.
Ja, dat begrijp ik.
Maar mijn privé-transacties zijn niet heel veel spannender. Want ik ben echt een buy-and-hold belegger. En de laatste keer dat ik bij jou te gast was, had ik net bijgekocht in een hoog dividend ETF. Met het idee van, nou ja, dividenden zijn altijd prettig als inkomstenstroom. Om vervolgens die hele COVID-situatie mee te maken. En te horen dat heel veel bedrijven gaan korten op de dividenden. Dus mijn laatste aankoop was vooralsnog niet de meest gunstige keuze, maar ik heb alle vertrouwen dat op lange termijn de dividenden prima overeind blijven.
Ja, vind je dat het altijd te rechtvaardigen is dat er gekort wordt op die dividenden, of dat er überhaupt geen sprake meer van is? Of moet je dat toch nog wel goed kunnen uitleggen aan beleggers?
Nou, je moet sowieso alles goed kunnen uitleggen als je aandeelhouders hebt. Maar ik denk in dit geval dat er twee kant aan het verhaal zitten. Ik vind het heel terecht dat toezichthouders, met name bedrijven in de financiële sector, aanraden om voorzichtiger te zijn met uitkeringen, zodat ze stabieler zijn. In alle andere sectoren geldt natuurlijk dat je als ondernemer, of je nou beursgenoteerd bent of niet, moet zorgen dat je voldoende buffers hebt. En ik heb me best een beetje verbaasd over sommige bedrijven, ook niet beursgenoteerde bedrijven, die de afgelopen maanden vrij snel in problemen kwamen. Terwijl je zou denken dat je als ondernemer, zelfs als MKB-ondernemer, altijd wel een periode zou moeten kunnen uitzingen.
En dat betekent dus eigenlijk meer buffers opbouwen, dus minder snel overgaan tot het uitkeren van dividend.
Ja, absoluut.
We gaan naar iemand wiens beleggingsportefeuille zeer overzichtelijk is.
Ja, want er zit niks in.
Er zit helemaal niks in.
Nee, ik heb ervoor gekozen natuurlijk als ondernemer om het geld in mijn onderneming te houden. En ik vraag me af of dat de afgelopen maanden dan de meest effectieve belegging is geweest. Maar ja, uiteindelijk moet ik daarmee mijn geld verdienen. En het zou mooi zijn als dat op een gegeven moment voldoende waard is, dat we dan wel kunnen gaan beleggen.
Maar jullie spraken elkaar net nog even voordat de microfoon aanging met een belangrijke conclusie dat vrouwen betere beleggers zijn. Ja, heeft jou dat nog op andere gedachten gebracht?
Nou, ik ben ooit bij een bijeenkomst geweest met alleen maar vrouwen. Dat ging over beleggen. En daar werd inderdaad met cijfers werd laten zien dat vrouwen beter konden beleggen, omdat zij net iets minder risico namen. En beter zich inlezen, meer informatie verzamelen en dan een wel overwogen keuze maken. Dus het zou me eigenlijk moeten stimuleren om het dan wel te gaan doen.
Maar Martijn, om het nog even aan jou voor te leggen. Het is natuurlijk vrij logisch dat je veel geld stopt in je eigen bedrijf. Dat prioriteit nummer 1 tot en met 100 is. Zou jij iemand als Mirjam toch adviseren om daarbuiten ook te beleggen?
Uiteindelijk wel, maar in het begin niet. Dus denk ik helemaal de vraag hoeveel groeipotentie zit er in je eigen bedrijf. En wil je eventueel wel of niet al een stukje dividend uitkeren. Zolang je denkt dat je vermogen beter groeit in je eigen bedrijf, dan kan je dat natuurlijk veel beter blijven doen. Op termijn, en dat zie je vaak gebeuren op het moment dat grotere bedrijven naar de beurs gaan, dan zie je dat de aandeelhouders van het eerste uur vaak een stuk cashen om dat vervolgens anders te gaan beleggen, zodat ze beter gespreid zijn. Ja. Dus risicospreiding is uiteindelijk wel verstandig.
Dan gaan we naar een bedrijf dat al een tijdje wat risico neemt, of heeft genomen in ieder geval. De HEMA, er is een groep betrokken burgers, het enige Nederlandse alternatief, HENA, dat een stukje van de HEMA wil kopen en daarvoor gaat het miljoenen euro's ophalen bij particulieren en professionele beleggers. En dat is voor iedereen zeer bereikbaar. Volgens mij kan je vanaf een tientje meedoen. Mary, heb jij dat tientje al gereserveerd voor de HEMA?
Nee, ik heb dat tientje nog niet gereserveerd van de HEMA. Ik ben wel heel erg geïnteresseerd in het initiatief. En sowieso op voorhand al daar positief over gestemd. Omdat het in ieder geval de betrokkenheid van mensen bij onze bedrijven dan op dit op deze manier dan zeg maar nu met dit burgerinitiatief wel vergroot. Dus ik vind het heel spannend wat daar gebeurt.
Ja, kun je ook nog even kort uitleggen hoe het gebeurt? Hoe dat geld uiteindelijk bij elkaar gebracht gaat worden door dit initiatief?
Ja, dat kan ik je niet vertellen. Ik heb wel gisteravond gekeken op het internet van nou, hoe gaan ze dat nou eigenlijk organiseren? Ik kon er helaas niks over vinden. Misschien mijn onwetendheid, dat ik niet zo goed daarmee met die dingen dat zo daar de vinger achter kan leggen. Maar dat vroeg ik me wel af, inderdaad.
Ja. Nou, er is wel iets bekend over een beursgang via een alternatief platform. Martijn, ik vraag het even aan jou, want jij bent hier waarschijnlijk de laatste bezoeker van de HEMA geweest onder dit gezelschap een uur geleden.
Klopt.
Dat geeft wel aan dat jij daar over de vloer komt. Misschien weet jij iets meer over hoe dit dan uiteindelijk vorm krijgt?
Ja, als ik me goed heb ingelezen, dan gaan ze via N-Exchange, en inderdaad een alternatief beursplatform, zeg maar participaties of aandelen uitgeven om mensen dus in staat te stellen mee te doen. Op zich een best wel sympathiek initiatief. Ik vind het sowieso interessant omdat het de eerste keer is dat iets dergelijks geprobeerd wordt. En wat ik stiekem een beetje hoop, is dat, ik denk, een van de achterliggende gedachten achter het initiatief is dat de HEMA niet ten prooi mag vallen aan het snelle geld. Persoonlijk ben ik ook een groot voorstander van dat beleggen voor lange termijn is. Hè, dat je dus als aandeelhouder je voor langere termijn committeert, lees 10, 20 jaar. En ik hoop stiekem een klein beetje dat door dit HENA-initiatief de gemiddelde Nederlander ook een beetje beter gaat begrijpen wat beleggen is. En dat dat dus inderdaad niet is die hele korte termijn, maar echt lange termijn commitment.
Maar ze gaan het niet op zichzelf helemaal in hun eentje redden. Hè? Ze sluiten aan bij een van de twee kopers die dat wel of niet moet gaan zien zitten. Hoe denk jij dat er wordt gereageerd op dit initiatief, hè? Met die twee gegadigden die nog in de race zijn? Van wie één alweer wordt gesteund door Marcel Boekhorn trouwens, voor de volledigheid.
Nou, dat wordt heel interessant. Wat ik begreep is dat ze tot nu toe nog geen commentaar hebben gegeven op het idee. In de persberichten staat ook heel duidelijk dat HENA wil graag meedoen. Of ze uiteindelijk mogen meedoen is natuurlijk de vraag. Ik kan me voorstellen dat aan de ene kant voor een private equity club het irritant is om een kleine club te hebben die meedoet, want die willen dan ook meepraten. Maar aan de andere kant is het natuurlijk wel een manier om wellicht ook een beetje sympathie op te wekken. En dit zou dus best twee kanten op kunnen gaan. En ik durf eerlijk gezegd niet te voorspellen of dit gaat lukken of niet. Maar nogmaals, het is wel een hartstikke sympathiek initiatief en heel interessant om te volgen.
Ja, Miri, want private equity staat er slecht op bij heel veel mensen. Ook bij deze groep, er wordt gezegd, we moeten voorkomen dat het ten prooi valt aan dat liefdeloze private equity geld, het snelle geld. Is dat helemaal op zijn plaats?
Nee, dat vind ik niet. En dat vind ik het enige jammere aan dit initiatief, is dat het zich zeg maar wel in de marketing ervan, of hoe ze dit inpakken of verwoorden, ook eigenlijk zeggen dat ze in die zin wel tegenover de private equity partijen staan. Dat kan ik me niet voorstellen. En dat vind ik ook echt wel heel erg jammer. Omdat ik private equity investeerders eigenlijk niet anders ken dan dat zij willen dat met het geld dat ze erin steken bedrijven ook gezond maken. Dus in die zin denk ik wel dat beide partijen eigenlijk aan dezelfde kant staan. De wijze waarop, daar kan je dan natuurlijk nog wel van mening over verschillen. Wat in het geval van HEMA natuurlijk ook wel aan de orde is.
Toen werd het interessant, want Miri ging net uitleggen wat er in het geval van HEMA aan de orde is. Wat er in ieder geval aan de orde is, is natuurlijk een geschiedenis met geld. Met name schuld natuurlijk. Dat heeft er misschien voor gezorgd dat deze groep toch uitgesproken negatief is over private equity, over geld van buiten. Begrijp jij wel die aversie?
Ja, ik snap hem wel. Er wordt natuurlijk heel scherp aan de wind gevaren om het rendement zo hoog mogelijk te krijgen. En dat doe je met geleend geld over het algemeen het makkelijkst. Maar op het moment dat het dan een tijdje tegen zit, dan gaat het ook al heel snel verkeerd. En dat is wat de HEMA de afgelopen jaren enorm part heeft gespeeld. Dus die aversie snap ik wel. Op het moment dat je een aandeelhouder zou kunnen vinden die echt met lange termijn commitment voor de komende 10, 20 jaar bij wijze van spreken de HEMA weer op de rit wil krijgen, dan denk ik dat de kansen groter zijn dan wanneer een club zegt van we willen dit binnen 3 tot 5 jaar in een turnaround zetten en daarna weer met veel winst verkopen. Ja, dat is risicovol.
Ik heb heel goed nieuws. Niet per se over de HEMA, maar wel over deze uitzending. Want Miri, daar hebben we weer contact mee. En jij was volgens mij net begonnen aan een gloedvol betoog over de stand van zaken bij HEMA en wat er bij HEMA aan de orde is. Vervolg je weg.
Ja, dat er natuurlijk toch wel investeringen gemaakt moeten worden in het online aanbieden van hun verkopen, het assortiment en ook het aansluiten bij de duurzaamheidstrends onder consumenten.
Ik wil ook nog even naar de rol van de topman. Die heb ik zelf mogen ontvangen, 1,5 maand geleden zo ongeveer. Topman Tjeerd Jegen. Die toen ook zei, en dat zei hij eerder, private equity, een scenario zoals we dat met Lion Capital hebben gehad, dat ga ik in ieder geval niet meemaken. Is er hier iemand van onder de indruk van die tekst? Maakt dat iets uit voor de onderhandelingen, denk jij, Mirjam?
Nee, ik weet niet of dat uiteindelijk... Ja, voor die onderhandeling is natuurlijk vooral financiële reden waarop iets wordt gebaseerd of ze het wel of niet doen. En dat is natuurlijk wel het bijzondere aan het hele verhaal, is dat er heel veel emotie in zit. Het zijn mensen met die deze groep hebben opgericht om het, zeg maar, vanuit emotie, omdat ze betrokkenheid voelen bij zo'n Nederlandse organisatie, dat ze die graag dichtbij willen houden en in Nederland willen houden. En ik denk dat voor een private equity partij dat er op een hele andere manier beslissingen worden genomen. Het mooie wel is dat je natuurlijk wel fans hebt als klanten. En die wil je natuurlijk, wie er ook in gaat stappen, heel dichtbij houden. Want dat zijn uiteindelijk wel die consumenten die bij je blijven kopen. Dus ze moeten, wie het ook wordt, moet toch een manier vinden om daar dichtbij te blijven, om die sympathie te behouden en die emotie van die mensen.
Ja, maar dan ga ik hier toch tot slot van dit onderwerp van het gesprek even met de collectebus rond. 10 euro, Martijn? Heb je hem daarvoor over?
Alleen al om het te kunnen blijven volgen, ja.
Ja, nee.
Niet?
Nee, ja, ik heb daar niet zoveel gevoel bij.
Okay. En Miri, jij zat ook nog in de twijfelfase, geloof ik, hè?
Jawel, maar voor 10 euro doe ik zeker mee.
Okay. 20 euro, en zelf ben ik natuurlijk onpartijdig. Ik kan daar niks over zeggen. We gaan naar een ander onderwerp, maar pas na een...
Zaken doen.
Jingle. En dat onderwerp ga ik bespreken met Miri Pietersen-Bloem, Martijn Rozenmuller en mijn zakenpartner van vandaag, Mirjam Bink. En ik wil het met jullie hebben over Brexit. De Brexit-onderhandelingen, die waren we bijna vergeten, maar die lopen nog. Vandaag is weer een belangrijke dag. Ze gaan deze week verder en de Britse premier Boris Johnson lijkt op oorlogspad. Afgelopen weekend zette hij zo ongeveer alle gemaakte afspraken op losse schroeven. En daardoor wordt een no-deal scenario steeds realistischer. Er zijn mensen die Brexit moe zijn. Miri, hoe zit jij in de wedstrijd?
Ja, dit is natuurlijk wel al een heel slepend verhaal. Hè? Dit verhaal is in 2016 begonnen. Dus we zitten er al een aantal jaren in. En het einde is misschien met deze laatste move ook nog niet onmiddellijk in zicht.
Ik las een tweet van de correspondent van het FD en die zei vrij vertaald: is dit Boris Johnson gaat tegen Brussel zeggen dat de deal die hij zelf heeft ontworpen nergens op slaat. Ze zien hem aankomen daar. Is dit een korte samenvatting van hoe het gegaan is de afgelopen dagen in de UK, Martijn?
Nou, ik vind hem treffend, de quote, absoluut. Ik denk inderdaad dat dat een beetje is wat er aan de hand is.
En hoe gaat dit? Dit is natuurlijk de 1 million pound vraag. De pound die weer ernstig naar beneden is gegaan overigens. Hoe gaat dit aflopen?
Ja, als ik het wist, dan zou ik er waarschijnlijk een positie op innemen.
Mag
maar
alleen wat op speculeren. Dat staat vrij hier.
Nou ja, kijk, één ding is zeker. Dat op het moment dat je nu, als Boris Johnson zijn, de gemaakte afspraken opeens weer volledig overhoop haalt, ja, dan gaat je geloofwaardigheid er enorm aan. De vorige keer heeft hij gegokt en in ieder geval binnen zijn eigen land gewonnen met een hele harde lijn. Op dit moment lijkt het erop alsof hij in Engeland veel minder medestanders heeft dan de vorige keer. Dus ik denk dat hij op dit moment echt een gevaarlijk spelletje speelt. En ja, of dat succesvol afloopt, ik betwijfel het.
Nou, nu is dit het beleggerspanel. En dat is niet voor het eerst dan de afgelopen jaren. Is de vraag geopolitieke spanningen, politieke spanningen met name, diplomatieke spanningen. Brengt dat de beurs nog een beetje in beweging, Mary?
Nou, wat je ziet is dus inderdaad dat het wel zijn effect heeft gehad op UK assets, zeg maar. Je noemde net al even het pond, hè. Die is bijna 1,5% naar beneden. Sinds maandagochtend vroeg. Ja, de UK gilts, dat zijn de staatsobligaties, die varen er ook wel bij. En de beurs eigenlijk ook. En dat komt allemaal omdat als die pond natuurlijk naar beneden zakt, dan is dat op de korte termijn heel erg gunstig voor de Britse economie. Maar je moet denk ik ook als belegger wat meer over de lange termijn, op de lange termijn gaan kijken. Je oordeel vellen of dit dus eigenlijk gaat leiden tot een deal of niet.
En dan jouw voorlopige antwoord op die vraag?
Ja, wij denken dat het vooral een onderhandelingstactiek is. Wat wij ook zien is dat Martijn die zei net iets over de steun van Boris Johnson. Nou, daar is in het parlement wel het een en ander in veranderd, omdat hij daar nu de meerderheid heeft. Dus hij staat in wezen wel sterker. Hij is de vorige keer met een harde onderhandelingstactiek ook nog steeds beloond met een deal. Dus wij denken dat dit een onderhandelingstactiek is om zoveel mogelijk ruimte te creëren voor de UK. Met name op dat punt van staatshulp aan bedrijven. En het eigenlijk het voeren van hun eigen bestedingsbeleid. En dat is waar het in wezen om gaat. Maar wel dat er een deal alsnog gaat komen.
Ja, maar goed, een deal, daar heb je twee partijen voor nodig. Heeft hij niet heel veel goodwill verspeeld in Brussel? Want er is al een paar keer uitstel verleend. Er zijn wat concessies over de tafel gegaan. En dan nu zeggen, ja, ik creëer met deze strategie toch nog wel wat meer speelruimte. Dat is een keer eindig, of niet?
Ja, maar de belangen zijn heel groot. Want de kosten van een no-deal zijn voor beide partijen, in de eerste plaats de UK, moet ik wel zeggen, maar ook voor Europa heel erg zwaar.
Ik kijk altijd vanuit die ondernemer naar hoe de Brexit verloopt. En als ik een ondernemer spreek, die hebben eigenlijk al hun risico's al naar beneden gehaald. Want ja, je weet niet welke kant het op gaat. Dus die zien de UK als een risico. En het is zo ontzettend belangrijk dat vertrouwen langzamerhand weer terugkomt. En ik denk hoe meer dit soort spanning, hoe minder ondernemers geneigd zijn om daar opnieuw zaken mee te doen of nieuwe kansen te zien. Dus als dat, zeg maar, zou kunnen worden versneld, zou dat denk ik heel fijn. En dat het vertrouwen weer opbouwt en dat ondernemers gewoon weer zaken doen. Want het is wel een hele belangrijke speler voor Nederland.
Ik ga het hier voor nu bij laten, want de kans dat we er over een week of twee, of een maand of twee, of een jaar of twee nog op terugkomen, zit er dik in. Dan wil ik het nu met jullie hebben over, ik hoop dat ik het allemaal goed uitspreek, Masayoshi Son. Dat is de oprichter van het Japanse SoftBank. Dat heeft de techbeurs, de Nasdaq, de stuip op het lijf gejaagd. De tech-investeerder zou met zijn call-opties intussen op een papieren winst staan van 4 miljard. Een call-optie. Ik denk dat ik bij jou, Martijn, wel kan aankloppen om dat even voor de leek kort uit te leggen. Wat doe je als je die inzet?
Nou, op het moment dat je een call-optie koopt, dan koop je eigenlijk het recht om een bepaald aandeel voor een bepaalde prijs te kopen op een vooraf vastgesteld moment. Dus laten we even heel simpel het aandeel Philips nemen. Stel dat je een call-optie koopt op Philips. Dan spreek je af dat je bijvoorbeeld voor, nou, laten we zeggen €40, dat is een beetje waar Philips nu staat, in oktober het aandeel Philips mag kopen. Gaat Philips ondertussen omhoog, wordt jouw call meer waard. Gaat Philips omlaag en eindigt Philips onder de €40, dan eindigt de call ook echt waardeloos. En dat is denk ik een beetje wat in het geval van SoftBank sommige mensen de stuip op het lijf jaagt. Want het is een hele korte termijn investering, oftewel vrij speculatieve positie.
Maar je speculeert er dus op dat jij minder betaalt dan het aandeel waard is op het moment dat je het gaat verzilveren.
Exact.
En komt dit heel veel vaker voor? Waarom is dit nu het nieuws? Waarom heeft dit zo'n effect op de Nasdaq?
Nou, met name vanwege de schaalgrootte. Kijk, er worden dagelijks ontzettend veel opties verhandeld op allerlei bedrijven. En de schaal was alleen deze keer echt vele malen groter. Er is ook heel lang gespeculeerd over wie is deze trader die deze enorme grote posities opneemt. Dat noemen ze dan een whale. Nou, in dit geval blijkt dus nu dat de whale SoftBank is. En aangezien SoftBank zelf natuurlijk ook al enorm in die IT zit, ja, wedden ze wel heel erg op hetzelfde paard, zou je kunnen zeggen.
En hoe is deze identiteit dan toch weer boven water gekomen? Dat komt een keer uit.
Ja, hoe dat precies gegaan
is in
dit geval.
Omdat er al heel lang wordt gespeculeerd over, goh, wat gebeurt hier allemaal, wie zit hier achter? En dan in één keer dan wijzen alle vingers naar
een bepaalde partij. En ik heb zelf, voordat ik doe wat ik nu deed, jarenlang op de optiebeurs gewerkt als handelaar hier in Amsterdam. En ik heb ook wel eens meegemaakt dat we ons afvroegen van, goh, wie is er nou in hemelsnaam al die call-opties ABN AMRO aan het kopen? En nou ja, soms kom je daar ook nooit achter.
Nee. Miri, dit is een interessant spel. Misschien zelfs bijna een gezelschap, maar er staat heel veel op het spel ook.
Ja, er staat heel veel op het spel. Niet in de laatste plaats voor SoftBank zelf, wiens aandelen op dit, nou ja, volgens nog gerucht. Maar wel een gerucht wat steeds meer substantie krijgt, ook flink is bewogen en wel naar beneden. Ze moesten flink inleveren gisteren op hun eigen aandelen. Ja, en dus dat. Maar je ziet ook dat de beurs zelf er natuurlijk flink op is bewogen. Want als er zo'n grote onderliggende speculatieve positie wordt ingenomen één kant op, en die positie wordt, zeg maar, afgebouwd, dan heeft dat ook weer zijn weerslag op de onderliggende beurs.
En dat zie je hier nu gebeuren. Maar als ik het heel kort moet samenvatten, dan gaat het hier niet meer over wat een bedrijf per se waard is of wat een bedrijf laat zien. Maar is het gewoon een kwestie van de goede timing, Miri? Of doe ik deze geniale topman dan tekort?
Ja, een deel daarvan is timing. Ja, en het is ook met name één hele grote one-way bet eigenlijk, hè? En je zou misschien, ja, je zou het kunnen koppelen aan investeringen van directe investeringen van SoftBank die misschien niet zo goed gelopen zijn, zoals WeWork. Hebben we het ook in dit programma over gehad.
Wirecard.
Wirecard. Dus hij probeert misschien op deze manier in de liquide markt dat goed te maken. Maar het heeft dus wel zijn weerslag.
Moet je hier iets tegen kunnen doen? Of is er eigenlijk niks kwaad aan, Martijn?
Ja, wat mij betreft is er op zich niks kwaad aan. Hè. De optiemarkt is gewoon een hele transparante markt waar vraag en aanbod elkaar kunnen vinden. Hè, op het moment dat je zelf van mening bent dat een aantal van deze IT-aandelen ondergewaardeerd zijn en je wil zoveel mogelijk profiteren van de upside, is het kopen van call-opties op zich een valide strategie. Enige nadeel is natuurlijk dat een call-optie per definitie een eindige looptijd kent. Dus op het moment dat je strategie niet uitkomt binnen de expiratieperiode van die optie, dan raak je je hele inleg kwijt. En dat is wel vrij risicovol.
Maar jij zei net waarom we het hierover hebben en waarom dit zulke grote effecten heeft, dat is terug te brengen tot de schaal, de omvang waarop het gebeurt. Ja. Je zou kunnen zeggen, dan moet daar misschien sprake zijn van een begrenzing.
Ja, maar dat is eigenlijk ook dan gelijk een beperking op het kapitalisme. Want dan zeg je eigenlijk dat iemand niet meer dan een x-aantal aandelen van een bepaald bedrijf zou mogen kopen.
En de beperking van het kapitalisme is hier onbespreekbaar.
Kijk, wat mij betreft is alles bespreekbaar, maar dat zou heel ver gaan. Wat je wel zou kunnen doen, en ik weet eigenlijk niet hoe die wetgeving in Amerika is, maar als je rechtstreeks de aandelen zou kopen, dan moet je op een gegeven moment gaan melden, hè, als je meer dan 3 of 5% hebt. Als je dat zou doen via call-optieconstructie in Amerika, weet ik niet of dat gemeld zou moeten worden, maar dat is misschien nog wel iets wat je zou kunnen overwegen als dat al niet zo is.
In hoeverre kan het dan de werkelijke markt raken? Want we hebben natuurlijk de kredietcrisis ook op basis van een te grote speculatie wat toen plaatsvond in Amerika.
Het raakt direct de eigenlijke markt. Want wat er gebeurt is die optiehandelaren die calls verkopen aan SoftBank, tenminste dat is dan het gerucht, die gaan aan de achterkant hun delta-risico hedgen. Dus het risico dat zij de aandelen moeten leveren tegen die bepaalde prijs willen ze gedeeltelijk indekken door alvast een aantal van die aandelen te kopen. Dus de vraag naar die call-opties wordt direct vertaald in de vraag naar die achterliggende aandelen en die worden ook daadwerkelijk gekocht.
En dan zou het dus wel een aanleiding kunnen geven om wel te denken van zouden we dat niet moeten beperken om dat risico te kunnen beperken zodat het niet uit de hand kan lopen.
Ja, maar dan zou je dus ook willen beperken dat iemand rechtstreeks die aandelen mag kopen.
Ja, ik snap het niet helemaal.
Ik denk dat Miri hier nog wel een passende opvatting bij heeft.
Ja, nee, ik wil me daar helemaal bij aansluiten bij deze discussie. En de hoek waar je dan ook in zou kunnen zoeken als regulator is bijvoorbeeld marktmanipulatie. Ja. Als jij, zeg maar, dan de gedachte is dat als jij een zodanig grote positie opbouwt, dat je dus eigenlijk de markt in de kant op stimuleert die ten gunste is van jouw positie. Maar dat is dus dat is wel heel lastig aan te tonen. En zelfs als je dat hebt aangetoond, moet je dan ook aantonen dat het met opzet is geweest, met voorbedoelde raden. Dus dat is wel een lastige route ook, denk ik.
Er is wel één ander interessant puntje misschien wat heel kort aangestipt kan worden. Dat is dat veel van de aandelen waar het hier om ging zijn heel populair in Amerika. Je hebt in Amerika sinds de start van met name Robin Hood, maar ook Charles Schwab, enorm veel particuliere beleggers die ook op dit soort aandelen gefocust zijn. Dus wellicht dat SoftBank daar ook nog mee in het achterhoofd gezeten heeft toen ze deze posities innamen.
Martijn Rosemuller, Head of Europe bij Van Eck. En Miri Pietersbloem, lid van het ABN AMRO Beleggingscomité. Bijzonder hoogleraar Financiële Markten aan de Erasmus School of Economics. Fijn dat jullie het beleggerspanel wilden vormen. En een bijzonder woord van dank voor Mirjam Wink, medeoprichter van ONL, Ondernemend Nederland. Fijn dat je mijn zakenpartner wilde zijn. Tot de volgende keer.
Het was fijn om er weer te mogen zijn.
Dank u. Wie er morgen is, dat kan ik nu vertellen. Dat is namelijk Nicolas Bartolomeus. Hij is de directeur van AB InBev in Nederland. Heeft een roerige periode achter de rug met gesloten cafés. Een teruglopende omzet in de horeca. Maar uiteraard ook de supermarkten waar heel veel bier is verkocht in blikjes, kratten. Het was niet aan te slepen. Morgen zijn verhaal in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier. Tot morgen.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.